Heer, wij gaan beginnen met deze raadsvergadering. En voordat we met de raadsvergadering beginnen, wil ik de heer Aarts het woord geven.
Voorzitter, dank u. Voorzitter, hij doet het nog niet. Hallo. Nee, goed, ik denk dat mijn stem...
We zitten er niet meer.
Hallo? Ja, die doet het. Hallo? Doet hij het nog niet? Dan ga ik toch hier zitten en dan... dan verstoor ik de vergadering niet te lang. Ik heb van Alfons Koning Bastiaans het verzoek gekregen om jullie even van een paar ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Ten eerste, hij is vandaag jarig. Hij had hier willen zijn, maar vanmorgen heeft hij enorme tandpijn gekregen en lag vanmiddag bij de kaakchirurg. Dus pech bij pech, maar gevolgen van de chemo, de tanden. Hij heeft... best goede vooruitgang gemaakt, maar de laatste chemo is hem heel erg zwaar gevallen en heeft daarom in overleg met zijn behandelend oncoloog besloten om de komende 4 weken geen chemo meer te pakken. Daarna weer hervatten als het goed gaat, ervan uitgaande dat het dan goed gaat. Hij is in ieder geval de laatste dagen weer wat beter, in ieder geval aanspreekbaar, want hij lag bijna 2 weken alleen maar in bed. Zwaar ziek. Daarvoor, toen hij beter was, wilde hij ook heel graag even hier naartoe komen. Moet ik helaas constateren dat dat niet kan. Maar hij heeft ook gezegd van, zo gauw het eerstvolgende keer ook maar enigszins mogelijk is, dan wil hij graag hier even in de raad aanwezig zijn. Dank jullie.
Okay. Dan wensen we hem heel veel kracht en energie en zien we hem graag snel weer langskomen en voorbij komen. Uit alle blijken van steun en energie en kracht in de richting van de burgemeester en zijn gezin, blijkt dat deze raad erg met het gezin meeleeft. En dat het dus ook heel mooi en goed. En zoals we allemaal hebben kunnen vernemen vandaag, wordt dat erg gewaardeerd. En kan ik die boodschap ook nog namens hen aan u allen overbrengen. Dat alle blijken van steun en warmte enorm worden gewaardeerd en de familie erg helpen. Dank daarvoor. Dan kunnen we naar de vaststelling van de agenda. En voordat ik begin bij de vaste agenda, wil ik aangeven dat er een verzoek van de heer Leers is gekomen. En dat gaat om verdere toelichting. Dat lijkt een unicum in de procedure, maar het kan. Unicums zijn er om een eerste keer plaats te vinden, zou ik maar zeggen. En dat is een verdere toelichting op eerder gestelde vragen. Als daarvoor steun is van 8 of meer leden van deze raad, dan wordt dat agendapunt aan het einde van de agenda besproken. Dat verzoek is binnengekomen, is duidelijk, hoeven we ook niet over te discussiëren, lijkt mij. En ik kijk of er voldoende steun is voor de agendering van het agendapunt. Zijn er voldoende... Even kijken... Ja, ik tel voldoende steun voor dat verzoek. En dan wordt dat achteraan de agenda, wordt dat agendapunt achteraan de agenda geplaatst. Dan stel ik verder voor met uw instemming om, gezien de eventuele interesse op de publieke tribune voor agendapunt 10, om dat naar agendapunt 5 te verplaatsen. Dat is namelijk meteen na, laten we zeggen, ik wil dat niet formaliteiten noemen, maar u begrijpt wat ik bedoel met het vaststellen van de notulen. Om dit agendapunt meteen naar agendapunt 5 te verplaatsen. Kan ik, als ik kijk naar instemming, hoef ik niet over te stemmen, maar als u knikt, alle fracties, dan kunnen we dat op die manier gaan doen. Dus dan gaan we agendapunt 10 verplaatsen naar agendapunt 5. Mooi. Dan kunnen we even kijken, de motie vreemd aan de orde van de dag. Die is binnengekomen, voldoet aan alle voorwaarden. Dus die plaatsen we ook op de agenda. Nog voor het agendapunt van de heer Leers gaan we het hierover hebben. Dat is de motie voor in de orde van de dag van het CDA. En dan kunnen we nu door naar het vaststellen van de rest van de agenda. Dan gaan we kijken wat er, welke agendapunten er hamerstukken zijn. En dan begin ik bij het vaststellen van de notulen. Kunnen we de notulen afhameren? Ik geloof het wel, of wilt u die besproken hebben? Niet, dan zijn de notulen gehamerd. Dan gaan we door naar, even kijken, het vaststellen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan. Is er iemand die wil bespreken? Niet. Is ook gehamerd. Dan kunnen we naar het integraal maatschappelijk accommodatiebeleid. Wie wil daarover spreken? Een bespreekpunt. VVD. Dan het vaststellen van het bestemmingsplan Hoensbroek-Noord. Bespreekpunt. De begrotingswijziging in verband met preventief toezicht. Een hamerstuk. Uitbreidingsplan Nieuwe-Noor. Ik neem aan dat dat een bespreekpunt is. Een bespreekpunt. De wegsleepverordening, is dat een hamerstuk? Oké, dat is ook afgehamerd. Het intrekken van de verordening heffing en invordering van woonwagenrechten, zoals die naar agenda punt 5 gaat uiteindelijk, maar dat wordt een bespreekpunt, naar ik aanneem. Dat is een bespreekpunt, oké. En dan is, daarna komt het agendapunt van, komt daarna de motie erin in de orde van de dag en het agendapunt van de heer Leers. Oké, dan kunnen we naar het vragenuur. En dan geef ik om te beginnen het woord aan de heer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de hoop dat de vragen voor zich spreken die wij hebben gesteld. Toch even een korte toelichting. December 2015 hadden wij een fantastisch winterevenement in de vorm van Serious Request. December 2016, ik zal het niet meer hebben over de inmiddels mythische kerstboom van de oude partij. Het wordt een soort running gag bij dit soort punten. En in december 2017 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Holy moly is, als ik goed ben ingevoerd, ook een verzuchting. Holy moly, ik hoop dat het allemaal goed zal gaan. En volgens de SP is er aanleiding genoeg om een zestal concrete vragen te stellen. Die zich eigenlijk clusteren in hoe concreet is nu de stand van zaken. Hoe is de logistieke en creatieve draagkracht van Incredible. Dat is het organiserende bedrijf. Hoe is nu de samenwerking met de lokale en regionale partners ingevuld. En hoe is nou het financiële uitgangspunt, wat is nou de verhouding tussen de situatie rondom de bieding en op basis van voortschrijdend inzicht de realiteit. Met andere woorden, wat is de weerstand van Incredible, en dan heb ik het over materieel en immaterieel, over de creativiteit, de logistiek en de financiën. Dank u.
Het college, de heer Braken.
Ja, voorzitter, heldere vraag. Ik zal de vragen steeds even oplezen, maar niet de toelichtingen of de stukken ertussen. Heeft u zicht op de invulling van het ruim 2 weken durende programma? Ja, de organisator heeft ons het beeld geschetst van hoe het programma eruit komt te zien. Een aantal spannende, interessante opties ook. Dat betekent dat het, noemt containerpark zoals gepland, dat het ook op de maandagen na en op de kerstavond, eerste kerstdag na, gevuld zal zijn met activiteiten. Er is inmiddels ook een hoofdact vastgelegd, maar dat zal nog worden bekendgemaakt op een, als het goed is, ludieke manier. Dus het is niet aan mij om dat hier te melden welke act dat is. Dus in die zin is er een ruime basis om te komen tot een goede aantrekkelijke programmering. Men heeft ook winter wheels and bites inmiddels al helemaal definitief ingevuld en rond. En op andere aspecten heeft men in meer of mindere mate... Voert men gesprekken of heeft men overeenkomsten liggen? Is het organiserende bedrijf Incredible zoals afgesproken erin geslaagd om voldoende commitment vanuit de regio te organiseren? Ja, zoals aangegeven in de beantwoording van de vorige vraag zijn er een groot aantal partijen die interesse hebben getoond en in gesprek zijn en enthousiast ideeën ook uitwisselen. In die zin kan zeker gesteld worden dat het format Holy Moly aanslaat. Dat bleek ook wel uit de informatiebijeenkomst woensdag, wat tot veel enthousiaste reacties heeft geleid. Ik denk dat het merk Holy Moly in dat opzicht ook al staat. Veel mensen hebben daar al weet van, op allerlei mogelijke manieren, ook via social media. In welke mate dat enthousiasme dan vervolgens omgezet naar definitieve commitments voor deelname, dat is natuurlijk aan de organisator om dat te doen. Welke vraag is daartoe door Incredible gesteld aan deze joint venture partijen? Ja, dat is een beetje een lastige vraag om te beantwoorden, omdat dat natuurlijk vaak heel specifiek is, of maatwerk. In algemene zin gaan de meeste vragen over deelname, bijvoorbeeld het gebruik van een container of het gebruik van het winterpark Urbana gedurende een bepaalde tijd. Hoe en op basis van welke condities heeft Incredible vervolgens afspraken gemaakt met partijen? Nou, dat is een vraag die u zou moeten stellen aan Incredible zelf. Dat is een proces waar zij zelf ook in zitten. Wij zijn als gemeente uiteraard niet de organisator van Holy Moly. Dus dat is een verantwoordelijkheid van de betreffende partij. Past de aanvankelijk door Incredible gehanteerde creatieve, logistieke en financiële uitgangspunten nog bij de huidige stand van zaken? Ja, de oorspronkelijke creatieve en logistieke standpunten van Incredible die sluiten goed aan op de huidige stand van zaken. De financiële uitgangspunten die staan wel onder druk. En daar ga ik ook dadelijk nog even dieper op in bij vraag 6. En we moeten natuurlijk voorkomen dat dat zijn weerslag kan hebben op de creatieve en logistieke uitgangspunten. Als dat nog zo is, prima uiteraard. Maar als dat niet meer zo is, hoe komt dat en waar leidt dat dan toe? Nou, de organisator heeft een verzoek ingediend om de financiële voorwaarden aan te passen. Hierbij geven ze aan dat ze niet over voldoende voorfinancieringscapaciteit beschikken op dit moment. En dat de sponsorwerving onvoldoende op gang komt. Dit laatste ligt aan het feit dat je op dit moment de budgetten 2017 bij het meeste bedrijfsleven al vergeven zijn. Overigens zijn er wel sponsorbedragen al binnen. En ook van enige substantie. Maar men had gehoopt op dit moment meer te hebben. Men zegt ook de vakantieperiode en het feit dat de eerste editie betreft. En dat er soms nog wat afwachtende houding is. Zo van ja, laten we die eerste editie afwachten. En als die goed en mooi staat, dan willen wij wel instappen. Dit kan soms tot problemen leiden als het gaat om bindende overeenkomsten aan te gaan. Dan zijn er dus wel opties, liggen er ook al conceptovereenkomsten. Maar dan kun je nog niet die bindende overeenkomst aangaan, omdat je dat financieel nog niet kunt dragen op dat moment. Dus naar aanleiding van het verzoek van de organisatie hebben we een voorstel gedaan om een aantal aanpassingen door te voeren. Doel is dan om de financiële druk aan de zijde van de organisator wat te verminderen en daarmee ook een stevige basis voor de toekomst mogelijk te maken. En ook de kwaliteit van de programmering, zoals die nu in concept er wel ligt, te waarborgen. Allemaal overigens binnen de kaders van de toegekende subsidie. Dus dat mogen we ook duidelijk zijn. Op dit moment is er nog geen akkoord hierover met de organisator. Dat zal wel op het kortst mogelijke termijn tot een akkoord leiden. En ik stel voor dat ik daar op terugkom volgende week in de commissie, want daar wilde u volgens mij daar ook over spreken. Dat lijkt me een goed moment om dat aan te geven hoe dan de stand van zaken is.
Heeft u aanvullende vragen, meneer Hessen?
Nou ja, de aanvullende vraag op basis van de reactie van de wethouder, of het met me eens is dat hij al met al, en ik heb zitten meeschrijven, toch geen optimistisch beeld schetst van hoe de stand van zaken op dit moment is. Het blijft een beeld geschetst, interesse, het is maatwerk en met name het laatste punt waar de wethouder op ingaat. Ja, ik wil niet dramatiseren, maar doet het ergste vrezen bijna als het gaat over de voorfinanciering en de financiële draagkracht van Incredible. Het is over 2,5 maand. Is hij het met me eens dat het hoog tijd wordt dat het armen en voeten krijgt, om het zo maar te zeggen?
Andere leden in de raad. De heer Leers en de heer Janssen daarna. Kunnen die de vraag niet samenvoegen? Mevrouw Heine, sorry. De heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft gelijk. Inderdaad, op mijn verzoek met steun van de commissie wordt het geagendeerd in de commissie. Holy moly. Dan mijn vraag, hoe zit het met toegezegde stukken? Een raadsinformatiebrief of een memo over Holy moly? Is die inmiddels af? Ligt het stuk op tijd voor bij ons? En dan een beeld schetsen van het programma. De wethouder heeft het over zaken. Maar wat kan hij concreet benoemen? Of kan hij volgende week concreet inhoudelijk diepgang geven aan hetgene wat ons over amper 2,5 maand gepresenteerd wordt? Dan heeft men het over een hoofdact, dat is leuk. Maar er zullen ook heel veel bij-acts en andere acts moeten zijn om dit tot een succes te maken. Want dat succes, dat hebben we nodig. De wethouder praat over interesse en zijn in gesprek met. Ja, dat klinkt hartstikke leuk, maar wat betekent dat concreet? Betekent dat concreet dat er nagenoeg niks is? Of betekent dat concreet dat er een hele hoop is, maar dat het nog niet afgetikt is? Graag wat meer daarover. Okay. Hoe zit het met de plannen die anderen hebben ingediend? Uiteindelijk hebben een aantal mensen, ik geloof het college maakte daar ook deel van uit, voor Holy Moly gekozen. Maar er waren ook andere mensen die plannen hebben ingediend. Waren die plannen concreter? Of waren die plannen net zo vaag als het plan Holy Moly? Dan afsluitend, de sponsorwerving die valt tegen. Hoe verhoudt zich dat tot de totale begroting van 6 ton? Wij dragen 180.000 euro bij, dus dan blijft er nog 420.000 euro over.
Hoe ver is die begroting dichtgetikt? Graag wat meer daarover. En afsluitend, hoe zit het met de concrete aanpassingen die u wil doorvoeren om de financiering van het geheel wat makkelijker te maken? Wat denkt u dan concreet aan? Dank u wel.
De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder zegt, het blijft binnen de kaders van de subsidies. Bedoelt hij daarmee dat de subsidie die bedoeld is voor de komende jaren tot daarmee geschoven gaat worden? Dus een gedeelte van het bedrag naar voren geschoven wordt. Daar een beetje uitleg over. En is het mogelijk misschien om een beetje duidelijkheid te krijgen dat Incredible de volgende raadsvergadering of commissievergadering een presentatie geeft van hoe ver ze met alles zijn.
Mevrouw Heijnen.
Dank u, voorzitter. Gaat de wethouder een datum stellen? Wanneer, ik ben bij de presentatie geweest en er was dus geen invulling. Allemaal mooie schema's, maar er stond alleen niks in. Dus ik wil graag weten, gaat de wethouder een datum stellen? Dan moet het ingevuld zijn, want anders gaat het misschien niet door. En hoe gaat u om met de ondernemers rond de markt die blijkbaar problemen hebben met containers voor hun deur? Want de presentatie bleek dat als er dingen gaan gebeuren, dat het vooral 's avonds is en niet overdag. En hoe gaat u dan met die mensen om, met de schadeloosstelling? En ook met de andere mensen, zoals de markt, die er de dupe van worden?
De heer Braken.
Ja, zoals ik al zei, als je kijkt naar de inhoudelijke programmering die er ligt en invulling en de logistieke zaken die geregeld moeten worden, dan zie je een behoorlijk compleet programma. Maar zoals ik ook al schetste, zit het probleem er vooral in dat je nu de gesprekken die je gevoerd hebt en de conceptovereenkomsten die je hebt opgesteld, wil gaan aftikken. En om dat af te kunnen tikken, moet je natuurlijk ook wel die financiële basis ook hebben. En de sponsorwerving, daar is een bepaald bedrag voor begroot in de begroting. Daar is inmiddels 60% wel van binnen, dus dat begint nu wel te lopen. Maar dat is echt de afgelopen weken was echt beginnen te lopen. Dat heeft wellicht ook inderdaad te maken met het feit dat je een vakantieperiode net achter de rug hebt. En nu natuurlijk de echte slagen gemaakt kunnen worden. Dus er zijn ook al gedachten over bijacts. In de zin van, dat is ook al op papier gezet. En daar worden ook al gesprekken over gevoerd. Hoofdact is ook al vastgelegd. Maar ja, u snapt ook wel dat je uiteindelijk dat op het juiste moment wil lanceren. Dat is zeker niet te vroeg. Dat is de komende maanden. En dat je dat ook op een manier wil doen die juist heel veel aandacht trekt. En dat is over het algemeen niet het vragenuurtje van de raadsvergadering. En dat is dus de reden waarom die namen nu even ook niet genoemd noemd worden. Een memo vind ik is prima. Laten we een memo voor de raadscommissie u toen toekomen met dan de laatste stand van zaken. Ten opzichte ook van zeg maar, de stand van zaken nu, zoals ik die u meedeel. Plannen van andere partijen. Dit plan was en is heel concreet. Dat is het punt niet. Het is een heel duidelijk, helder concept met een merk. Met een duidelijke wijze van presenteren die je neerzet op verschillende plekken in het centrum van de stad. En dat is nog steeds ongewijzigd overigens. Aan welke aanpassingen denkt u dan? Dat gaat er met name over dat je het voorschot verstrekt om ook gewoon daadwerkelijk die commitments aan te kunnen gaan. En of dat echt moet leiden tot het schuiven van bedragen. Want het zou kunnen in theorie, daar hebt u gelijk in. Hè? Dat is 4 ton ter beschikking gesteld voor vier jaar. En het uitgangspunt is geweest dat het eerste jaar niet meer mag zijn dan van 2 ton. Vooralsnog proberen we daar ook echt wel binnen te blijven. De organisator laten presenteren, dat kan. Maar dan kijken we even wat ook de mate is van hoe men de programmaonderdelen kan presenteren. En de positie van de markt. Ik heb begrepen van de organisatie dat men de dinsdagmarkt wil integreren juist in het containerpark. En dat men daarmee ook wil bijvoorbeeld zorgen dat op de dinsdag de markt ook echt een plek krijgt binnen het evenement.
Ja. Oké, dan gaan we door naar de volgende set vragen. En ik wijs u erop, het is 5:40 geweest. We hebben nog 5 vraagsets te gaan. Dus ik zou willen voorstellen, u gaat er zelf over, dat wil zeggen u de vraagsteller, om de vragen achterwege te laten. U heeft ze al gesteld en meteen over te gaan. Dat zou wel zo fijn zijn voor de vraagstellers die na u komen. Want om 7:00, dan is het vragenuur. Zoals u hoort, een uur voorbij. En dan gaan we ook echt over naar de rest van de raadsagenda. Dus ik doe een vriendelijk verzoek richting de vragenstellers om het zo kort en bondig mogelijk te houden. De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, dan toch een korte toelichting op onze vragen. Het herindelingsproces Landgraaf Heerlen loopt al geruime tijd. En deze raad wordt niet echt meegenomen in dat proces. Zo hebben we vernomen dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de minister, de deputé en vertegenwoordigers van de beide gemeentes. Wij zijn inhoudelijk niet op de hoogte gesteld van de inhoud van dat gesprek. En naar aanleiding van het gesprek hebben we wel gezien dat de minister vragen heeft gesteld aan de DPT. Vragen die er toch redelijk kritisch zijn. En die ook behelzen van waarom bent u niet overgegaan tot een herindeling naar richting Groot Parkstad. Een mening overigens die ook een gedeelte hier in de raad naar voren bracht toen we het daarover hadden. En nu zie ik, en dat maakt de commotie eigenlijk nog wel groter, dat vandaag de DPT het antwoord op die vragen heeft geformuleerd, maar die niet openbaar wil maken. Wellicht dat het college daar toch een tipje van de sluier over wil oplichten. Maar wat wij ons dus afvragen, van omdat we niet zijn meegenomen, zou het wellicht raadzaam zijn, en het college kan dat inschatten omdat zij wel in het proces betrokken zijn, dat de raad een standpunt gaat innemen in deze. En daar zijn de vragen over en wellicht kan bij de beantwoording de vraag meegenomen worden.
Mooi. Een korte en bondige beantwoording van het college en ik kijk naar de heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Denkt het college dat er door de opstelling van de minister mogelijk toch een opening gecreëerd wordt voor een nieuwe gemeente Groot Parkstad? De minister heeft naar aanleiding van het herindelingsadvies van de provincie Limburg, en dat zeg ik er met nadruk bij, vragen gesteld gericht op het helder krijgen van de aangeleverde argumentatie voor de herindeling Landgraaf Heerlen. Dit is begrijpelijk omdat de minister het advies moet omzetten naar een eigen conceptwet die ze vervolgens door het kabinet en de twee kamers van de Staten-Generaal wil krijgen. Ook zal het ministerie nog een advies aan de Raad van State vragen. De minister beoogt hier niet mee om een discussie te heropenen, maar om zo goed mogelijk geïnformeerd het dossier over te nemen. Vraag 2. Acht het college het zinvol om in dit geval liever een jaar langer te wachten en dan ook Brunsum en Kerkrade te betrekken in het herindelingsproces? Nee, wij staan hierin achter het door ons overgenomen rapport van het expertteam Manshazeuwen-Deetman en dan citeer ik: indien een buurgemeente ondanks de recente signalen toch wil aanhaken bij deze herindeling, adviseren wij om daarover zeker in gesprek te gaan, met als voorwaarde dat er geen vertraging mag ontstaan in het lopende proces Landgraaf Heerlen. Indien het niet kan zonder vertraging, zouden wij adviseren om eerst de herindeling Landgraaf Heerlen af te ronden. En daarna heeft de provincie begin dit jaar opnieuw met alle buurgemeenten, waaronder Brunsum en Kerkrade, hierover gesproken, met als uitkomst dat geen andere gemeente zich wil aansluiten. Dan uw vraag 3. Acht u het zinvol dat de Raad van Heerlen opnieuw een standpunt inneemt en dit standpunt ook kenbaar maakt aan de minister en de provincie? Vraag 4. Zo nee, waarom niet? Nee, het standpunt van de gemeente Heerlen is goed bekend bij de provincie en in Den Haag. Wij gaan voor de herindeling Landgraaf Heerlen per 1-1-2019. Dat heeft u een ruime meerderheid laten blijken in januari en staat helder in de zienswijze die u als raad heeft goedgekeurd ten aanzien van het provinciaal herindelingsadvies. Dan tot slot vraag 5. Welk effect zou mogelijk bereikt kunnen worden indien de Raad van Heerlen duidelijk maakt dat deze raad voorstander is van herindeling Parkstad Breed? Ten opzichte van het lopende proces tussen de provincie en het ministerie zou dat weinig effect hebben. Het is immers bekend dat wij als gemeente Heerlen, net als het expertteam, deze herindeling als een goede en noodzakelijke eerste stap zien. Wij moeten niet vergeten dat het hier een zorgvuldig proces van bijna 2 jaar aan vooraf is gegaan. Tot slot nog een opmerking naar u. U heeft eerder schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp gesteld. Daar hebben wij uitstel om gevraagd. We hebben u ook laten weten waarom. We zijn nog bezig met de beantwoording. En wij verwachten u snel te kunnen antwoorden, met name over de verdere planning en het proces wat bij het ministerie aan de hand is. En dan toch nog even een reactie op de opmerking die u ter inleiding gaf. Ja, u zegt de raad wordt niet echt meegenomen, Maar de raad is ook, en de gemeente in zijn geheel, ook het college, is ook niet meer aan zet. Het is nu een provinciaal besluit. Dat provinciale besluit, dat is doorgestuurd naar de minister. En nu is de minister aan zet en de minister heeft vragen gesteld aan de provincie. De minister heeft geen vragen gesteld aan de gemeente. En voor zover er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het ministerie en de gemeente is ons geheimhouding opgelegd. Dus daar kunnen we helaas op dit moment geen antwoord op geven. Maar zodra het proces achter de rug is, kunnen we daar uitgebreid op ingaan.
Aanvullende vragen van de heer Hazen.
Voorzitter, ja? Ik denk dat we op heel korte termijn er weer op terugkomen.
Oké, dank u wel. Kijk naar of er aanvullende vragen van andere leden van de raad zijn, zie ik niet. Dan kunnen we door naar de volgende vragenset, namelijk van de heer Bertolet. Excuus, van de heer Leers. Ik vergat het beste paard in de stal, de heer Leers.
Nou, om daar spontaan van te gaan heenkeer, dat gaat me wat te ver, maar ik vat het als een compliment op, zal ik maar zeggen. Nu duidelijk is dat gebruikte betonplaten er de oorzaak van waren dat de parkeergarage te Eindhoven deels instortte en circa 25 projecten, bouwprojecten aan een onderzoek onderworpen worden, vragen wij, Hartleers, ons af hoe in deze de vlag bij de spoorplaat in Heerlen erbij hangt. Bouwcombinatie Basics BAM Heerlen Maankwartier realiseerde de fors duurder uitgevallen betonnen plaat over het spoor in het Maankwartier. Al daar werden circa 140 liggers geplaatst, waarbij een gladde druklaag de liggers met elkaar verbindt. Op de betonnen plaat over het spoor zijn NS-station, bijgaande voorzieningen, een kantoor van sociale woningcoöperatie Weller en publieke ruimte gepland. Op hogere verdiepingen staat het Maanhotel gepland, terwijl onder de betonnen plaat het perron voor vertrekkende en arriverende treinen gesitueerd is. Hartleers, wij willen graag het antwoord van burgemeester en wethouders op de bovenvermelde vragen. En zoals gebruikelijk zal ik die niet nogmaals voorlezen. Dank u wel.
Het college, heer Braak.
Ja, voorzitter. Vraag 1. Is de concrete situatie op de betonnen plaat over het spoor nauwkeurig bekeken? Zo ja, wanneer en hoe en wat is daarvan het resultaat? Ja, die is nauwkeurig bekeken. Al tijdens de bouw zijn die zaken natuurlijk uiterst nauwkeurig ook gevolgd. Nou, ik kan u gelukkig geruststellen, de betonnen plaat over het spoor heeft een hele andere constructie dan de gebruikte in de parkeergarage in Eindhoven. In Eindhoven is er gebruik gemaakt van een zogeheten bubbeldekvloer. En als het gaat om de plaat van het Maankwartier is er gebruik gemaakt van een prefab lambda liggers, die in één keer overspannen van steunpunt naar steunpunt. En in het werk gestorte druklaag, die zit middels uit prefab ligger uit stekende stalen beugels gekoppeld met deze liggers. En dat betekent dus dat in de trekzone van deze liggers geen naad of verbinding zit. En dat was net ook een probleem in Eindhoven, die verbindingsstukken. Welke betonsoort CQ aanpak is al daardoor Basics BAM gebruikt? Nou, die heb ik net al beantwoord. Hè? Ja. Het staat onomstotelijk vast dat een situatie zoals zich bij Eindhoven Airport voordeed in Heerlen zeker niet aan de orde is. Ja, onomstotelijk is heel, heel erg absoluut. Maar het is wel zo dat op dit moment in heel Heerlen is er één project waarbij gebruik is gemaakt van die zogeheten bubbeldekplaten. Dat is bij het Arcus College. Daar hebben wij gisteren ook, na het bekend worden van het rapport, hebben we daar ook een visuele inspectie laten uitvoeren. We hebben daarbij geconstateerd dat er geen sprake is van onregelmatigheden of zaken die tot verontrusting moeten leiden. Die aanname was er ook al bij de inspecteurs, omdat deze parkeergarage inmiddels natuurlijk toch alweer een tijdje ligt. Het bubbeldek wordt op meerdere plekken gebruikt, onder andere ministeries in Den Haag hebben er gebruik van gemaakt. Als een aantal jaren natuurlijk gewoon goed functioneert, hoeft die vrees er niet te zijn, zoals die natuurlijk wel bewaarheid is geworden in het geval Eindhoven.
Aan de volgende vraag van de heer Lees.
Ja, ik kan kort zijn. Ik ben content en blij met het antwoord over de situatie. Een ander punt wat betreft de Arcus College, waar wel die platen zijn gebruikt, ga ik ervan uit dat dat wel met regelmaat bekeken wordt en in de gaten wordt gehouden. En dat alle informatie die daarover bekend geraakt de komende tijd ook nog eens goed meegenomen wordt bij die situatie in Heerlen. Dus dat het niet uit
andere leden van de raad. Andere leden van de raad. Niet, de heer Braken.
Ja, voorzitter, ik kan de heer Leers op zijn wenken bedienen. De stukken die in dat tijd ten grondslag liggen aan de bouw van het Argus College, daarvan hebben we besloten om die toch nog één keer ook gewoon goed door te nemen. En we houden ook voortdurend contact met het ministerie om te kijken wat daar al daar de ontwikkelingen zijn. Ook Argus zelf heeft in deze natuurlijk de verantwoordelijkheid. Maar er is geen reden tot onrust, gelukkig maar.
Oké, volgende vraag gezet, de heer Bertelet in zaken nieuwbouw basisschool Tarsicius. De heer Bertelet.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik denk dat de vragen voor zich spreken. Wat de toelichting betreft, ja, ook de aanhef is duidelijk. Ik ben de draad inmiddels kwijt als raadslid. Ons is meerdere keren beloofd dat wij eerst onze zienswijze konden geven met betrekking tot de locatie nieuwbouw Tarsicius school. En dat we die aangaande informatie zouden krijgen. En daar waar dat in juni ook al gebeurd was, gebeurde dat deze week weer. Weer viel bij mij op de vloermat als omwonende het bericht dat op de A weg gebouwd gaat worden. Ik ben de draad kwijt.
Graag gedaan. De heer Clement.
Ja, dank u voorzitter. Is het college met mij eens dat procedure en communicatie enigszins verwarrend zijn? Voorzitter, ik kan bevestigen, de procedure die is ingewikkeld. Dat komt ook door de manier waarop wij hier afspraken hebben gemaakt. Daar zal ik zo dadelijk verder op ingaan. En daarmee ligt er inderdaad een groot contrast met de realisatie van andere basisscholen of renovatieprojecten in onze stad. Waar het gaat om de communicatie, moet ik met u constateren dat er naast de communicatie vanuit de gemeente, die volgens mij eenduidig is, ook onjuiste informatie circuleert en ruis ontstaat, voorzitter. Kan het college nadere toelichting geven op deze gang van zaken? Voorzitter, het is zo dat de raad een dik jaar geleden heeft besloten het budget ter beschikking te stellen. Daarbij heeft de raad ervoor gekozen om niet zoals bij andere projecten vervolgens het college aan het werk te zetten, maar om ook op een aantal momenten zelf mee te spreken in dit traject. Dat is natuurlijk geen probleem. Het leidt er wel toe dat het traject op een aantal plekken iets langzamer gaat en dat daar tussenstapjes worden ingebouwd. Begin dit jaar heeft het college een besluit genomen over de locatie voor de nieuwbouw van basisschool Tarsicius. Daarna heeft de commissie aan de hand van dat voorstel en de raadsinformatiebrief kunnen spreken over dat voorstel. Vervolgens hebben we daar ook van gezegd, u krijgt als raad nog de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Dat doen we op het moment dat de aanbestedingsstukken er zijn. En in de tussentijd gaan we een aantal dingen nader uitzoeken. Onder andere is er een verkeersbureau ingeschakeld dat in de wijk op zoek is naar verkeersmaatregelen. En betrekken we ook nadrukkelijk bewoners. Daartoe is inmiddels een werkgroep gevormd bij verkeersmaatregelen in de buurt. Is er in ieder geval toen afgesproken een werkbezoek te plannen. Van dat werkbezoek wordt een presentatie gemaakt op verzoek van de Griffie, voorzitter. Omdat we anders niet meer dat werkbezoek konden plannen voor het moment dat de zienswijze zou worden voorgelegd. Daarbij van is overigens toegezegd, voorzitter, dat u ook live kunt meekijken bij hoe zo'n verkeerssituatie eruit ziet. Daartoe worden op dit moment met een drone opnames gemaakt bij verschillende scholen. Later dit jaar kan de raad dus de aanbestedingsstukken bespreken en daar een zienswijze op geven. Dat is precies zoals we eerder hebben afgesproken. En vervolgens kan de aanbesteding starten. Is het besluit daarmee nu wel of niet genomen en daarmee definitief? Nou, voorzitter, daarbij verwijs ik naar het genomen besluit van het college over de locatiekeuze en het besluit dat er nog aankomt, daar waar het gaat om de aanbestedingsstukken, waar de raad een zienswijze kan geven. Kan het college ons als raad nu informeren met betrekking tot de verder te volgen procedure? Voorzitter, dat deden we al tijdens de commissie in juni, tijdens de raadsvergadering in juni, in een raadsinformatiebrief in juni, in een raadsinformatiebrief in september en in het vragenuur van september, dat was juist.
De heer Bertelet, aanvullende vraag.
Ja, ik vrees toch dat we een probleem hebben, want ik hoor hier de wethouder andere dingen zeggen dan dat we eerder afgesproken hebben. Ik hoor hem zeggen dat we onze zienswijze kunnen geven op het moment dat er aanbestedingsstukken liggen. Dat impliceert dus dat het besluit genomen is. Nou, dat was niet de afspraak volgens mij. En ik weiger daarin mee te gaan gewoon, want nogmaals, we hebben andere dingen afgesproken. Dat is vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen. Is
heeft
dat
u aanvullende
toegezegd?
Vragen, meneer Bertelet?
Sorry?
Het is geen debat, heeft u aanvullende vragen?
De wethouder heeft geen duidelijk antwoord gegeven op mijn vraag 3. Is het besluit nu wel of niet genomen?
Okay.
Want dat is voor mij de kern van mijn betoog, want daardoor ontstaat bij mij onduidelijkheid.
Andere leden eraan. De heer Leers, de heer Dame, mevrouw de Jong en de heer Buting, sorry. We beginnen bij de heer Leers.
Dank u wel, voorzitter. Kan de wethouder zich de hele levendige discussie over het agendapunt Tarsisius in de raadscommissie nog herinneren? En zo ja, wat staat hem daar voorbij? Althans, wat is bij hem de conclusie die daaruit getrokken mag worden? Is het onjuist dat er kennelijk al bouwtekeningen in de maak zijn voor de huidige locatie om daar nieuwbouw te gaan plegen? En is het ook onjuist dat een belangrijke keuze was om voor de huidige locatie te kiezen, omdat men daar dan mijnwater kon aansluiten? Het budgettekort van 3 miljoen staat in de stukken. Ik neem aan dat dat niet veranderd is. Daar kan de wethouder op ingaan. Dan doel ik op het HTS-gebouw. Kan de wethouder in ieder geval aangeven dat de locatie HTS nog steeds een mogelijke locatie is? Of moet ik net zo vrezen als de heer Bertelet dat het al op een gelopen race lijkt? U hebt besloten voor de huidige plek. De aanbestedingsstukken, wordt daarin gesproken over een concreet iets wat er te bouwen is? En dan kan ik me zomaar voorstellen dat u aanbesteedt voor de huidige plek en het plan dat u voor ogen hebt. Of is dat pertinent niet waar? Want als dat zo is, krijgen wij straks een voorstel waarin we alleen kunnen kiezen voor hetgene wat u al besloten hebt. Is dat juist of onjuist? Dus die zienswijze van de raad, wat voor waarde heeft die dan nog? Dank u wel.
De heer Dame.
Voorzitter, is het college het met mij eens dat in het kader van communicatie je wel moet communiceren met de raad op de manier waarop dat je dat afspreekt. En niet conform hetgene wat men inderdaad als college besloten heeft. Is de wethouder het met mij eens dat wij ook gevraagd hebben, en wanneer kunnen we die dan verwachten, een analyse van de stuk van de diverse locaties die genoemd worden, ook in de raadsinformatiebrieven. Wanneer kunnen we die tegemoet zien en op welke wijze zit daar dan ook een financiële onderbouwing bij? Is de wethouder met me eens dat hij in deze raad heeft toegezegd dat alvorens er een definitief besluit genomen gaat worden, de raad de zienswijze kan geven, A, over het totale plaatje. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar over franjes en detailleringen moeten praten. En voorzitter, tot slot, er is in de toezeggingen door het college ook aangegeven dat we een bezoek zouden brengen aan diverse locaties waar men op dezelfde wijze, zoals de wethouder het dan vertelde, als bij de A-weg, ook gehandhaafd heeft met betrekking tot verkeersfaciliteringen enzovoort. Een drone kan bij mijn geweten daar geen helder beeld van geven.
Oké. Vragen die gesteld zijn, hoeven niet opnieuw gesteld te worden, vroeg ik aan toe. Mevrouw De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ja, sorry, misschien ga ik dan toch in herhaling vallen, maar ik heb toch een vraag aan de wethouder. Wist u af van de verspreiding van de brief aan de bewoners aan de omliggende straten van de huidige locatie? Aangezien daarin letterlijk staat, we hebben besloten, nou we hebben volgens meerder ook eerder gezegd, we hebben dat zeker niet besloten hier in deze raad en, of in de commissie. Dus daar toch een korte toelichting in. Of over. En daarbij wil ik ook nog weten, ben u nog wel dan over in controle over het dossier, omdat er zoveel ruis en storingen zijn op dit moment in dit dossier. Dank u wel.
De heer Buitink.
Ik wil het ook kort houden. Ik zou de wethouder willen vragen, met name ook de woordkeuze die hij gebruikt, want hij zegt van, we hebben als college besloten, er is een besluit genomen, en in de aanvullende zin zegt hij van, en ik leg het voorstel voor aan de raad. Ja, laat dat helder zijn. Dit leidt natuurlijk tot verwarring. En dat is even de vraag. Bent u dat met me eens?
Mevrouw Winkert.
Ja, voorzitter. Ik sluit een beetje laat aan. Maar dat scheelt straks wellicht tijd. Want ik had mijn aanvullende opmerkingen en vragen willen stellen bij het agendapunt over het integrale accommodatiebeleid. Maar nu hier uitgebreid wordt gesproken over het agendapunt nieuwbouw basisschool Tarsisius, waar ook mijn vraag over gaat, kan ik de vraag beter nu stellen. Dan kunt u mij straks negeren bij punt 5. Ik heb een vraag over, ik zou van de wethouder willen weten hoe een en ander zich verhoudt tot het integraal accommodatiebeleid Heerlen, waarin wij kunnen lezen heel duidelijk dat de schoolbesturen de ambitie hebben uitgesproken om zich te ontwikkelen tot brede maatschappelijke voorzieningen. Ik begrijp nu dat wij niet eens meer gaan over de plaats, wat ik een kwalijke zaak vind, want ook ik heb begrepen steeds dat wij daar hier in de Raad uiteindelijk nog onze zienswijze over konden geven. Maar op het moment dat je ziet dat het stadsdeel waar het hier om gaat nog geen brede maatschappelijke voorziening heeft en er toch steeds sprake van is om in elk stadsdeel er één te ontwikkelen, wil ik heel graag weten van de wethouder waarom er nooit gekozen is om een brede maatschappelijke voorziening waar zeg maar Agenda Back toch al deel van uitmaakt, de clustering niet zou kunnen bevorderen om de Tarsiese school te realiseren op de plek van de dependance, maar dan niet richting snelweg, want ik begrijp dat daar fijnstof van de orde is, maar juist richting Agenda Back.
De heer Klimaat.
Ja, voorzitter, nogmaals, besluitvorming in twee etappes. Het college heeft een besluit genomen over de locatie van de nieuwbouw. Daarover bent u eerder bericht in de raadsinformatiebrief. En het is gebruikelijk dat wanneer we zo'n besluit hebben genomen, dat we daarover ook de buurt informeren. Dus in die zin klopt dat. Betekent dat nou dat de raad niet meer aan zet is? Voorzitter, dat is niet zo. Namelijk, de raad kan nog wel degelijk haar zienswijze geven over de aanbestedingsstukken en dat in die aanbestedingsstukken, ja, daarin moeten we natuurlijk een locatie aanwijzen. En het is vervolgens aan de raadvoorzitter om over het totaal dan in oordeel te vormen. Even kijken, de heer Leers vroeg of ik de discussie nog kan herinneren in de commissie. Ja, zeker voorzitter. Naar aanleiding daarvan heb ik de raad ook meerdere malen schriftelijk geïnformeerd. Zijn er bouwtekeningen? Niet bij mij bekend, voorzitter. Dus ik heb hier eerder een verhaal gehoord over tekeningen. Die tekeningen zijn niet in opdracht van de gemeente gemaakt, als ze al bestaan, en ik heb ze nooit gezien. Was Mijnwater een criterium voor de locatiekeuze? Nee, voorzitter, dat is niet zo. De oude HTS dan, dat is inderdaad, staat ook in die stukken, en heb ik eerder ook al eens gezegd, een zeer interessante optie. Ik ben daar heel erg voor, waar het gaat over de invulling van een prachtig stukje erfgoed in onze stad. Alleen, daar is het zo dat de investering op die locatie 3 miljoen euro meer kost dan wanneer je dat op een andere of wanneer je dat in de huidige locatie zou doen. En 3 miljoen dus boven het budget dat u beschikbaar hebt gesteld. Even kijken, de heer Dame vroeg naar een analyse van de verschillende locaties. Nou ja, daar heb ik u in de raadsinformatiebrief over bijgepraat en daar zit ook een bijlage bij waarin een aantal scores genoemd stond. Meer dan dat, voorzitter. Er is geen specifieke berekening van de kosten van andere locaties, behalve van de oude HTS. Dat is namelijk op verzoek toen ook uitgezocht. Voorzitter, bij de laatste raadsinformatiebrief staat een bijlage waarin dat allemaal staat toegelicht, waarin die hele verkenning van die locatie is...
Sorry, wethouder, even wachten. Ik stel voor dat als we vragen stellen, we de antwoorden afluisteren en niet tussendoor nieuwe vragen stellen, want dan hoef ik geen vragen hier te organiseren. Wethouder.
Voorzitter, nogmaals, de laatste raadsinformatiebrief bericht u over de meerkosten van de locatie oude HTS. En daarbij zit ook een verkenning van de huisvesting in die locatie. Goed. Mevrouw de Jong vroeg of ik de informatiebrief aan de buurt kende. Die kende ik, voorzitter. Waarom daar staat dat we hebben besloten, heb ik u eerder ook al aangegeven. Het klopt dat er ruis circuleert, voorzitter. Maar dat is niet... daarvan zou ik niet zeggen dat we die zelf veroorzaken, voorzitter. Ik denk dat het ook niet helpt dat er bijvoorbeeld de boodschap wordt verteld dat de oude HTS een even goede en even goed betaalbare optie is. Dat is namelijk niet waar. Het verschil is namelijk 3 miljoen euro. Goed. En volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee op de meeste vragen antwoord. Mevrouw Winkens nog. Bij de behandeling van het IAP hebben we gesproken over een structuur in de stad die bestaat uit scholen, brede scholen en BMV's. En dan gaat het met name over de clustering van rollen op bepaalde plekken. En de reden dat wij in Bekkerveld nu kiezen voor een brede school en niet voor een BMW, is omdat in Agnebek, recent nog opgeleverd, een heleboel van die andere functies eigenlijk al zitten. Dus bijvoorbeeld waar het gaat over een plek waar een buurtvereniging een activiteit kan organiseren, nou, dat is Agnebek heel geschikt voor. En dat hoeven we dus niet bij de school onder te brengen.
Oké, we kunnen naar de volgende vraag zetten van de heer... Nee, meneer Bertelet, het is vragenuur... Nee, meneer.
Punt van orde, ik zou het graag wel op de volgende raadscommissievergadering opnieuw geagendeerd willen.
Ja, dat doet u via de commissievoorzitter, niet via het vragenuur. Ik stel voor dat u de commissievoorzitter, dat u die verzoekt om een agendapunt toe te voegen.
Goed, ja? Bij deze
gaan we de volgende set vragen. De heer Bayraktar. En ik doe met het oog op de tijd nog een kwartier het verzoek om het kort en bondig toe te lichten.
Dank je, voorzitter. Ik ben van mening dat de context en de vragen helder zijn. Dus ik heb geen extra toelichting.
Het college. De heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Wellicht toch ook om u tegemoet te komen. De vragen zijn heel vergaand en heel gedetailleerd. Op het moment dat ik die echt serieus wil gaan beantwoorden, dan ben ik wel een kwartier bezig. En mijn voorstel is dan eigenlijk om daar schriftelijk op terug te komen. Dan kunnen we namelijk de beantwoording ook echt tot zijn recht, tot zijn recht laten komen. Overigens nemen we de zorgen die in de vragen geuit wordt wel degelijk heel serieus. Maar des te belangrijker is dat we ook met een goed antwoord komen in plaats van een keer even heel gauw een sneltreinvaart iets gaan afgaffelen.
Ik kijk naar de heer Bayraktar. Is dat oké?
Ik ga ermee akkoord.
Oké, okay, ja. Dan gaan we door naar de volgende set.
Nog een keer de kans in krijgen om op te reageren, neem ik aan.
Dat ja. Kunt u op schriftelijke vragen altijd, op alle mogelijke manieren die u kunt bedenken, meneer Bayraktar. We gaan door naar de volgende set vragen, namelijk van mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter. Onze vragen gaan over de MER-procedure die we eigenlijk voor de zomer al hadden verwacht en die er nog steeds niet is. En ik hoop dat de wethouder daar duidelijkheid over kan geven wanneer we die kunnen verwachten en wat het verdere verloop van het proces is. Dank u wel.
Oké, het college. De heer Braken.
Ja, voorzitter. De vraag. Vraag 1. Is het college op de hoogte van de redenen waarom de MER nog steeds niet klaar is? Ja, het heeft ermee te maken dat er een vertraging heeft plaatsgevonden in het aanleveren van gegevens. Het heeft langer geduurd dan men van tevoren had gedacht aan het bureau dat de MER uitvoert. En dat er ook uiteindelijk in het conceptversie nog een aantal vraagstukken overbleven die nader moesten worden onderzocht. En nader moesten worden bekeken. Dat heeft dus tot enige vertraging geleid. Twee, kan het college inschatten wanneer het wel het geval zal zijn? Ja, er is een voorgenomen, moet ik natuurlijk altijd er even bij zeggen, maar een voorgenomen GS-besluit op 24 oktober. Dus als het goed is, zal GS op 24 oktober een klap geven op de MER, het concept MER voor ontwerp PIP. Dan zullen wij, dat hebben we ook bij de provincie op aangedrongen, om die stukken dan ook ogenblikkelijk openbaar te maken. Dan zullen wij natuurlijk het plan van transformatie daaraan aan toevoegen. Dat had u op zich al, maar dat is het hele pakketje. En dat pakketje zal dan naar u als raadsleden ook toekomen. Drie, welke gevolgen heeft deze vertraging voor het hele proces van besluitvorming? Met betrekking tot de herinrichting van de Sibelco-groeven. Vooralsnog kan het nog steeds binnen de planning die oorspronkelijk door de provincie is gemaakt. Maar het zit nu wel echt tegen hun limieten aan. Maar goed, dat is even hun planning. Ik heb daar verder ook niet de complete zicht natuurlijk op. Ze geven aan dat het nog past binnen hun planning, net aan. 4. Is het college met de SP eens dat de raad voldoende tijd moet krijgen om de MER te bestuderen en niet onder tijdsdruk gezet mag worden omdat anders de planning in gevaar komt? Antwoord is ja, daar zou ik me toe kunnen beperken, maar ik wil u graag even ook meenemen in hoe het proces er nu dan ook uitziet. Als dus, zoals voorgenomen, 24 oktober GS een besluit neemt, dan moeten die stukken dezelfde dag gaan die naar de raadsleden ook toe. Vervolgens is het de planning dat er op 22 november de commissievergadering plaatsvindt over deze stukken. Tussendoor zal het college natuurlijk ook nog een besluit nemen. En het is ook de bedoeling om tussendoor nog een soort raadsinformatieachtige bijeenkomst te organiseren. Voor de raden van zowel Landgraaf als Heerlen. Om daarbij ook de gelegenheid te geven om vragen te stellen en bijgepraat te worden over deze stukken. En na de commissievergadering zal een week later dan de raadsvergadering plaatsvinden. Dat betekent dat u een... Dus als alles loopt zoals het nu gepland is, betekent dat u een maand hebt, zeg maar, tussen het openbaar worden van de stukken en de eerste keer dat u in een politieke gremium daarover gaat debatteren.
Aanvullende vraag van mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op zich is de beantwoording van de wethouder duidelijk, maar ik vind een maand tussen het beschikbaar komen van die MER-gegevens en dan behandeling in de commissie en dan een week later behandeling in de raad wel heel erg kort, gezien de, denk ik, toch wel heel erg complexe materie, waar we ook als raad een mening over moeten kunnen vormen. Dus ik hoop dat daar nog wat ruimte te creëren is eventueel.
Bent u dat met mij eens, is de vraag. De heer Bertelet en de heer Hazen.
Dan sluit ik me helemaal bij aan.
Ik wil graag aanvullende vragen, ik moet echt streng zijn. Dit is geen raadsdebat. De heer Hazen.
Ja, voorzitter, de wethouder stelt dat GS een besluit moet nemen over de MER. De MER is volgens mij een onderzoeksrapport, een milieueffectrapportage. En die ondersteunend moet zijn aan een besluit over het groevenplan. Dus ik snap even niet welk besluit er genomen moet worden over de MER. De MER zou een onafhankelijk rapport moeten zijn wat er inzage komt van iedereen van ons.
Welk besluit moet worden genomen?
Ja.
De heer Braken.
Ja, voorzitter, de heer Haas zegt het formeel heel keurig en netjes. Maar de MER is wel een onderdeel van de voorontwerp PIP. Dus het gaat wel in één keer naar buiten toe. En u wordt dan ook gevraagd om daar uw commentaar op te geven, bedenkingen, et cetera. Ja, het pakket waar het dan over gaat is natuurlijk, ik zou het drie onderdelen. Plan van transformatie, dat kent u al, hè? Dat is gesneden koek volgens mij voor... Ik wil zeggen de meeste raadsleden, maar in ieder geval voor enkele raadsleden die zich daar ook echt in het dossier verdiept hebben. Dan blijft er een MER-rapportage over en het voorontwerp PIP. Ja, het is natuurlijk subjectief wat genoeg tijd is en wat te weinig tijd is. Maar als je kijkt naar over het algemeen, als het gaat om stukken die bestudeerd moeten worden en vervolgens moeten leiden ook tot een politiek debat, dan zouden we toch mogen stellen, ik zeg het heel voorzichtig, dat een maand wel echt de tijd geeft om dat goed voor te bereiden. In ieder geval weet u nu al dat de voorgenomen planning is, dus kunt u bij wijze van spreken daar de tijd nu voor inruimen om helemaal los te gaan op die rapporten.
Oké, duidelijk. Dan hebben we met 10 minuten over, hebben we dit vragenuur prima gered. Had ik u niet zo hoeven opjagen, maar hebben we wel 10 minuten overgehouden. Kunnen we doorgaan en kunnen ook 10 minuten eerder naar huis. Dan gaan we naar het eerstvolgende agendapunt dat niet afgehamerd is. En dat is het agendapunt dat ik naar voren gehaald heb met uw ondersteuning, namelijk het voormalige agendapunt 10. Intrekken, verordening, heffing en invordering van woonwagenrechten per 1 november 2017. Wie kan ik daar over het woord geven? De heer Leers, de heer Lodewijks, de heer Simons en de heer Duconnet. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Nadat wij dit punt vorige week in de commissie hebben besproken, is er, als ik goed geïnformeerd ben, gistermiddag een gesprek geweest met de wethouder. Dus ik zou het erg op prijs stellen om van de wethouder te vernemen hoe dat gesprek verlopen is. Ik hoop dat daarna de koude te lucht was en men samen door een deur kon. Dus, maar ik hoor het dadelijk van de wethouder. De brief die ons bereikte, die lag daar inzage en daar waren een aantal namen weggelakt. Ik kan dat begrijpen dat gebeurt, maar ik heb nog niet eerder gezien dat brieven die ons bereiken, dus dat een derde iets opschrijft en dat de gemeente dan vervolgens namen weghaalt. Ik heb dat nog niet meegemaakt, maar ook dat kan een unicum zijn. Voor de duidelijkheid, ik heb gistermiddag, ben gisteren nog gebeld door ambtelijke deskundigen die me graag wilden bijpraten of ik daar tijd voor had. Natuurlijk heb ik daar tijd voor, dus ik ben daar naartoe gegaan, heb geluisterd. En ik zou graag willen horen van de wethouder of het nu duidelijk is, en zal ik zeggen met de hand op zijn hart, dat de mensen die nu nog het woonwagenrecht hebben, er, als zij zouden kiezen voor een huurovereenkomst, er zeker niet op achteruit gaan, maar zelfs op vooruit gaan. Want dat is hetgene wat ik zowel ambtelijk als vorige week ook in de commissie heb gehoord. Is dat zo en kan de wethouder dat ook in deze vergadering nog eens benadrukken, dat de gang van zaken is, dat de mensen niks te vrezen hebben, huisuitzetting of achteruitgang van de situatie of wat dan ook. En ik denk dat we het dan in een notendop het hele verhaal voor het voetlicht hebben gebracht. Dank u wel.
De heer Lodewijks.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. In de commissie heb ik een vraag gesteld en die ging over op welke wettelijke veranderingen hebben wij het nu eigenlijk. En dat heeft aanleiding gegeven tot plus de vraag van of er in Nederland nu gemeentes zijn waar dat retributiestelsel en het huurstelsel naast elkaar functioneert, heeft aanleiding gegeven tot deze notitie. En ik dacht in eerste instantie die notitie is helder, maar bij nadere lezing van het verhaal kom ik toch op een paar onduidelijkheden. En op de eerste plaats is dat de wettelijke verandering is een verandering in 1998 voorgeschreven. Dat is inmiddels 20 jaar geleden. En mijn vraag is, waarom heeft het dan zo lang geduurd dat beide stelsels in Heerlen naast elkaar konden bestaan. Een tweede vraag heeft betrekking op de huurovereenkomst. In de voor- en de nadelen die u schetst in de notitie zegt u... een huurovereenkomst voor een standplaats komt eerst na instemming van partijen tot stand. Dat zegt u. Maar in de notitie, iets verderop, zegt u... betaling van huur in plaats van retributie maakt dat er toekomstig sprake is van een huurverhouding met de gemeente. Ondertekening van een huurovereenkomst is geen vereiste. Dat lijkt mij in tegenspraak. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En dan de tweede vraag is van... dat zijn eigenlijk de vragen die ik wilde stellen. Wellicht kunt u daar een antwoord op geven.
Heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de commissie RO is dit ook besproken. De heer Lodewijks stelde terecht de vraag... welke concrete wettelijke verandering heeft nu plaatsgevonden... waarin de gemeente Heerlen zegt dat het retributieverordening komt te vervallen. In de brief wordt ook gezegd dat de verordening nu echter overbodig is geworden. En dan zou ik graag van de wethouder willen weten waarom die nu precies overbodig is geworden en aan welke grondslag dit ligt. Dank u.
Dank u wel, de heer Ducorné. Dank u wel. Een aantal vragen zijn al gesteld. Ik ben blij met het pleidooi van meneer Leers om nog een keer de zaak uit te leggen, zodat voor ons allemaal klip en klaar is wat het nou concreet betekent voor de mensen. En ik ben ook blij met de vraag van meneer Lodewijks, want die vraag puzzelt mij ook van... God, de wetgeving is veranderd sinds 1998 en 20 jaar later wordt er nog steeds met een dubbel systeem gewerkt. Waarom? Dat voor de eerste termijn. Het college, de heer Van Zutphen.
Voorzitter, laat ik beginnen met de eigenlijk heel terechte vragen die de heer Lodewijks stelt en ook door anderen nog eens herhaald is. Inderdaad, de wetswijziging op landelijk niveau die heeft ondertussen 19 jaar geleden plaatsgevonden. Dus de vraag waarom heb je zo lang gewacht om ook in Heerlen daarbij aansluiting te zoeken, die is terecht. Ik zou heel flauw kunnen zijn en zeggen, ja, bestuur is eeuwig, maar ik heb het nu één keer zo aangetroffen. Toch wil ik zo flauw niet zijn. We hebben natuurlijk wel feitelijk in een situatie verkeerd waarbij aanvankelijk een groot deel van de bewoners van de standplaatsen via het retributiestelsel betaalde. En daar is geleidelijk een verschuiving aan ingekomen. En het diende geen echt concreet doel om daar geforceerd in te werk te gaan. Dat neemt niet weg dat je achteraf kunt zeggen van had het toch wat eerder doorgevoerd. Te meer daar, en dat kan ik richting de heer Leers alleen maar nog eens met klem en met de hand op het hart herhalen. En zo staat het ook in de beantwoording. Een huurovereenkomst alleen maar voordelen biedt voor de huurder ten opzichte van een gebruikersovereenkomst. Nou, de details daarvan die staan opgesomd in de memo die maandag aan de raad verstrekt is. Het zijn overigens verschillen die hoogstens echt aan de orde komen op het moment dat er een conflict is. Hè, eigenlijk staat er in... Als huurder heb je een betere rechtspositie. Nou, dat verschil merk je alleen als je echt een geschil hebt. En dat is eigenlijk de afgelopen tijd helemaal niet aan de orde geweest. U vraagt inderdaad naar het gesprek. Dat heeft gisteren plaatsgevonden. Overigens met de enige persoon bij wie nog betaling op grond van gebruikersrecht aan de orde is... mevrouw was niet overtuigd, bleef de angst houden dat zij erop achteruit zou gaan. En wat de mij ondersteunende jurist en ikzelf ook aangevoerd hebben om aan te geven dat die angst onterecht was, ja, dat heeft die angst niet weggenomen. Daarom heb ik aanvullend aan mevrouw het aanbod gedaan. Nou, dit gaat nu gebeuren en ik verwacht dat de raad... hier nu mee gaat instemmen.
Als u nu over een jaar denkt dat u alsnog erop achteruit gegaan bent, dan komt u bij mij terug en dan praten wij daarover. En dat heb ik mevrouw toegezegd. Dan nog de concrete vraag van de heer Lodewijks. Van ja, en de, op de ene plek staat instemming, op de andere plek staat de facto betaling. Ik moet natuurlijk oppassen, want er zit hier minstens één jurist in de zaal. Maar volgens mij hoeft instemming in juridische zin niet te blijken uit een ondertekend contract, maar kan ook door een handeling kun je ook instemming betuigen. Maar als u daar prijs op stelt, kan ik dat nog eens door een echte jurist laten toelichten. En volgens mij heb ik daarmee alle vragen. Ik
zie een echte jurist.
Voorzitter.
Dat sterkt mijn vertrouwen.
Er is een interruptie nog, meneer Simons, of wil u het tweede termijn beginnen?
Nee, de wethouder heeft mijn vraag niet beantwoord.
Oké, de vraag van de heer Simons.
Ja, het was eigenlijk een beetje in dezelfde strekking wat de heer Lodewijks. Hoezo is het overbodig geworden? Ja, eigenlijk is de rechtsgrondslag sinds 1998 vervallen. Desondanks, al die mensen die al die 19 jaar retributierecht betaald hebben, die zijn wel steeds keurig behandeld. Die hebben allemaal netjes betaald, dat ik dat ook hier gezegd heb. En wij hebben ons onderhoud verricht, maar ja, je bent eigenlijk bezig met een verordening die volstrekt achterhaald is. En die mensen in het geval, je hebt bij wijze van spreken een hele gemene gemeente of een gemene wethouder zou hebben die hun in een lastige positie zou kunnen brengen.
Dan kijk ik naar de tweede termijn.
Interruptie,
de heer Simons.
Voorzitter, ik meen me te herinneren dat in 1999 die wetgeving vervallen is. Echter, daarin werd ook opgenomen dat wanneer de raad de autonome bevoegdheid had, en dat hebben we in de commissievergadering aangegeven, dan kan de retributieverordening blijven bestaan. Dus het is nu niet zo vanzelfsprekend dat die overbodig is geworden. En uit de raadsbrief haal ik niet echt eruit waarom men nu die retributieverordening wil intrekken. Zou de wethouder daar een toelichting op kunnen geven?
Ja, voorzitter. Volgens mij zijn er nogal wat overheden die zichzelf hele concrete taak stellen om overbodige verordeningen, overbodige regels te schrappen. Het gaat hier om een retributieverordening die nog betrekking heeft op één persoon. En die persoon is in theorie alleen maar slechter af met de retributieverordening. Die is echt beter beschermd in haar rechten bij een huurovereenkomst. En dat is de reden dat wij nu voorstellen om die retributieverordening te laten vervallen. Om op die manier de betreffende persoon, ook al heeft zij zelf de angst van ja, ga ik er niet op achteruit. Maar goed, daar heb ik al antwoord op gegeven. Ja, om daar dan toch op die manier die beweging te maken.
Oké. Okay. Is er behoefte aan een tweede termijn? De heer Leers. De heer Simons. De heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft niet alleen de hand op zijn hart gehouden, maar ook een aantal keer het woord angst uitgesproken. Angst om erop achteruit te gaan. En dat de wethouder tijdens het gesprek het aanbod heeft gedaan bij achteruitgang, dat er dan nog over een jaar, als er achteruitgang gebleken moet zijn, dat er dan nog eens over gesproken kan worden. Dat is natuurlijk een mooi aanbod, maar mijn vraag is, wat betekent dat concreet? Als mevrouw nu na een jaar aangeeft, meneer de wethouder, ik ben erop achteruit gegaan, dit en dat is verslechterd, dit is niet goed, krijgt mevrouw haar woonwagenrecht, wat zij niet wil afgeven, dan terug. Dus concreet, welk aanbod is gedaan? U hebt hand op uw hart gehouden. Ik geloof u dat u met 100% zekerheid ons vertelt dat men er niet op achteruit gaat. Maar met dit aanbod wat u gedaan hebt, wat kunt u dan concreet over een jaar nog doen voor deze mevrouw? Behalve zeggen van ja, we hebben met elkaar gesproken, ik vind van niet, u vindt van wel. Dat was het dan, want dat neemt die angst natuurlijk nu niet weg.
Oké, de heer Simons?
Eigenlijk één korte vraag nog, meneer de voorzitter. In 2015 is de woonwagenwet vervallen. Waarom is destijds niet die actie ondernomen om de distributieverordening in te trekken? Dank u wel.
En dan nog de heer Duconé die zich nu aanmelden.
Dank u wel, meneer voorzitter. Nou, gegeven de antwoorden van de wethouder,
kan ik al zeggen dat we kunnen leven met deze beschikking. En zeker gegeven het feit, de argumentatie is van er wordt meer recht gedaan aan mensen. Het betekent dat er een betere plek wordt gegeven, dat er meer rechtszekerheid is. En het aanbod van de wethouder laat eigenlijk in de praktijk zien dat daar ook heel concreet rekening mee gehouden wordt. Dus in die zin, mooi.
Dank u wel. Het college, de heer Van Zuffen.
Voorzitter, misschien onbedoeld, maar uit de vraagstelling van de heer Leers blijkt misschien toch waar iedere keer die angst vandaan komt. Want u zegt, krijgt mevrouw haar woonwagenrecht terug. Het betalen van een recht, dat is een juridische term, dat heeft niks te maken met het recht in normaal mensentaal op een plek. Mevrouw heeft recht op een plek. En juist een des te beter recht via een huurovereenkomst. En ja, dat woord woonwagenrecht, dat is gewoon een heel ouderwets taalgebruik, wat eigenlijk een ouderwets taalgebruik is voor een vorm van retributie of belasting of heffing of wat dan ook. Maar het heeft dus niks te maken met het recht op een plek. Mevrouw zal er niet op achteruit gaan. Het gesprek wat ik, als zij dat wil, over een jaar zal hebben, is als zij dan toch aangeeft van ja, er is iets aan de hand rond mijn plek of rond mijn standplaats, dat ik met haar in gesprek kan gaan. Ja, wat er aan de hand is en in hoeverre wij daar als gemeente iets aan kunnen doen. Maar dat zal nooit erover kunnen gaan dat zij door de overgang van retributiestelsel naar huurrecht, dat zij daardoor achteruit gaat, want zij gaat alleen maar vooruit.
Voorzitter. De heer Leers.
En voor de duidelijkheid, dat is ook het enige wat in deze met betrekking tot dit agendapunt nu speelt.
Ja, voor de rest speelt er niks. Het gaat over een verordening die nog maar van toepassing is op één persoon.
Ja, het ja is voor mij voldoende van de wethouder. Ja. Dank u wel.
Goed, en dan vanuit de oudere partij de vraag. Ja, waarom niet in 2015? Ik heb in eerste termijn al gezegd, in de loop van de tijd is het aantal mensen op wie het van toepassing was steeds verder gedaald. En ja, daarom is nu het moment gekomen om de knoop door te hakken. Maar dat had wat mij betreft eigenlijk eerder kunnen gebeuren.
Oké, dan kunnen we overgaan tot besluitvorming, tot de stemming. Wie is er tegen het voorstel? Niemand. Wie is er voor? Dat is en de vicevoorzitter mag ook meestemmen voor goede orde. Dat is een unanieme raad. En dan kunnen we door naar het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt vaststellen integraal maatschappelijk agglomeratiebeleid, hele actualisatie 2017-2024. Wie kan ik het woord geven? Niemand. Nou, mooi, dan kunnen we daarover besluiten. Dat betekent dat we gaan stemmen. Wie is er voor? Dat is een unanieme raad. Wie is er tegen? Precies, dat is een unanieme raad. Mooi. Dan kunnen we door naar het volgende agendapunt vaststellen van het bestemmingsplan Hoensbroek-Noord. Wie wil het woord? De heer Leers. De heer Leers, gaat uw gang.
Dank u wel. Meneer de voorzitter, toen wij dit punt bespraken, toen is onder andere aan de orde gekomen het wegbestemmen van individuele bouwtitels of woontitels. Ik geloof dat het bouwtitels heet officieel. De wethouder heb ik toen de vraag meegegeven, kunt u nu eens inzichtelijk maken dat hoeveel van die woontitels sinds het ingaan van dit beleid, ik geloof 1 januari 2013, wegbestemd zijn. Dat was nog even de vraag of dat zou kunnen, maar wonder boven wonder, volgens mij daags daarna al lag het antwoord voor. Nog geen half a viertje, zo'n 920 woontitels zijn het. Dat is een behoorlijk aantal. Dus dat betekent dat de voorvallen die in dit stuk genoemd werden en waar we ook over spraken in de commissievergadering niet op zichzelf staan. Ik heb toen de hartekreet geuit tijdens die commissievergadering van die individuele woontitels, we hebben wat voorbeelden voorbij zien komen waaruit blijkt dat het nogal hard aankomt. Hoe moeten we daarmee omgaan en laten we dat nog eens bezinken en eventueel ook nog eens een discussie over voeren als dat draagvlak voor is. Ik vraag me toch af of het iedereen die dat op termijn aangaat, want er zullen er wellicht nog vele volgen, als er nu al 920 woontitels vervallen zijn, of we niet toch op enige manier daar nog wat aandacht, extra aandacht op moeten vestigen, dat dit het besluit is, dat dit sinds januari 2013 loopt en
dat het park zo breed is en dat, ja, dat helaas de gevolgen daar, daarvan zijn. Soms helaas en de andere keer weer goed. Wat betreft het individuele geval, dat is duidelijk besproken. Een ander iets, ik had gevraagd aan het college om een handreiking te doen. Daar hoop ik nog steeds op dat dat kan. En wat dat betreft kan ik het laten bij deze inbreng in de eerste termijn. Dank u wel.
Het college, de heer Braken. Oh, excuus, de heer Dame had u nog aangemeld. Meneer Dame.
Ik had me nog even gemeld, voorzitter, op het laatste nippertje, maar in ieder geval. We hebben natuurlijk ook dit raadsvoorstel besproken in onze fractie. En we zien dat er best inderdaad wel wat schrijnende gevallen tussen zitten. Maar ik denk dat we conform regelgeving niet anders kunnen als voor dit raadsvoorstel zijn. En voor dit raadsvoorstel stemmen, al is het af en toe met een beetje pijn.
De heer Braken.
Ja, voorzitter, wat de heer Dame zegt klopt, maar wie geen pijn wil lijden moet niet de politiek ingaan. Dat hoort er ook bij. Ja, en ook met alle respect voor het feit dat je soms aan woontitels, bouwtitels van mensen komt op deze manier. Dat is natuurlijk ook de reden waarom er zo'n zorgvuldig lang proces in de tijd aan gekoppeld is. Hè? Want het structuurvisiebesluit Parkstad stamt al van 2011, is dus ook niet meteen in werking getreden, maar per 1 januari 2013, om daarmee ook aan te geven dat je voorzienbaarheid creëert. En vervolgens ga je dat ook toepassen in je actualisaties. En dat heb ik al eerder gezegd, ook in de vorige commissievergadering. Ieder individueel geval lijkt een geval op zich, maar is natuurlijk een geval in een lange keten van gevallen. En als je eenmaal zegt, nou, bij eentje gaan we schipperen, dan wordt het heel lastig om dan nog je beleid ook overeind te houden. En dan is het inderdaad belangrijk dat men natuurlijk wel daar ook een voldoende mate van op de hoogte is. En daar ben ik het met u eens, de heer Leersma. Daartoe zijn ook een aantal stappen ingebouwd. Zo is het als we dus het voornemen hebben om tot actualisatie over te gaan van een bepaald gebied, dat we ook altijd mensen uitnodigen voor een informatieavond, inspraakavond, waar zij al hun reacties kunnen achterlaten, hun vragen ook kunnen stellen. Die kunnen ze ter plekke stellen aan de ambtenaren die dan aanwezig zijn, die ook alle kaarten bij zich hebben. Ze kunnen ook briefjes invullen, dan worden die vragen keurig schriftelijk ook beantwoord. En dat is al de eerste belangrijke stap. Natuurlijk wordt alles ook keurig gepubliceerd, zoals dat ook conform de wet en regelgeving hoort. En vervolgens heeft men in die fase nog, en dat is natuurlijk wel essentieel, hè, want stel je voor, je krijgt zo'n uitnodiging voor zo'n avond en je komt daar en dan wordt gezegd, ja, u had een bouwtitel, die gaat weg in het bestemmingsplan. En dat is nu ook definitief. Dan zou dat ook natuurlijk weinig mogelijkheden meer geven. Maar juist in die fase kan men nog overgaan tot het indienen van een aanvraag en geldt nog niet de aanhoudingsplicht voor dat bestemmingsplan. Die geldt namelijk pas vanaf het moment dat er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dat geeft dan weer de kans om daar zienswijze ook op in te dienen. Die zienswijze worden dan ook door ons beantwoord en soms trouwens ook gegrond verklaard. We hebben afgelopen dinsdag de actualisatie van het bestemmingsplan Heerlenheide Centrum goedgekeurd in het college. Daar waren maar 3 zienswijzen op en die 3 zienswijzen zijn allemaal ook nog gegrond verklaard. Dus ook dat komt wel voor. Maar wordt die ongegrond verklaard, dan heeft de burger ook nog de mogelijkheid om in te spreken in de commissie, zoals vorige commissievergadering ook gebeurd is rond 1 geval bij Hoensbroek Noord. En kan men daarna natuurlijk ook nog naar de rechter stappen. Dus er zijn heel veel stappen ook ingebouwd. Er is daarmee ook denk ik voldoende zorgvuldigheid betracht. Wat ik dan wel als slotsom nog wil zeggen is, eigendom brengt natuurlijk ook bepaalde plichten met zich mee. En op het moment dat je eigendom hebt, is het gewoon echt zeer verstandig om voortdurend op de hoogte te blijven en te checken hoe het zit met de planologische situatie van je eigendom. Er zijn allerlei middelen om dat te doen. Internet heeft daar natuurlijk ook enorm in geholpen. En dat kan er ook voor zorgen dat je wel op tijd je stappen kunt nemen als je ziet dat er iets gaat veranderen in planologisch opzicht met jouw eigendom.
Kijk, of de behoefte is aan een tweede termijn. De heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. De wethouder eindigde met de woorden van goh, internet is een medium dat je in de gaten kan houden. Ik heb al eerder aangegeven dat de bekendmakingen van de gemeente Heerlen soms nogal cryptisch zijn. op heel de punten na. Ik zou willen voorstellen om een willekeurig iemand zonder al te veel voorkennis eens naar die bekendmakingen te laten kijken en of men dan tot dezelfde conclusie komt als dat een beter onderlegd iemand in die materie komt. Want ik denk dat we daar nog een wereld kunnen winnen. Het nadrukkelijk onder de aandacht brengen tijdens inspraakavonden, dat is een punt dat ik u mee zou willen geven. Zodra die inspraakavonden er zijn, en die zijn er inderdaad, dat klopt, is het misschien goed om behalve al die kaarten die er liggen en een hele batterij aan ambtenaren, want het is er sowieso altijd druk, er zijn minimaal altijd een hele hoop ambtenaren aanwezig om mensen te informeren als er vragen zijn, om misschien ook een hoekje te informeren, woontitels, winkeltitels, noem maar op, hoe zit dat, hoe zit het in, gewoon kort en krachtig, wat is er aan de hand, want we hebben hier al verschillende verhalen, voorbeelden voorbij zien komen. En nogmaals, er zijn heel schrijnende verhalen bij waar ik zeer mee te doen heb. Maar van de andere kant begrijp ik ook, er is een besluit genomen waar we met z'n allen achter moeten staan. En ook in deze gevallen niet onderuit komen. Hoe dan ook kan dat niet. Dus ja, dan moeten we de mensen ook niet voor gek gaan houden en van alles beloven. Wat we helaas in sommige gevallen niet waar kunnen maken. Dus publicaties wil u daar naar kijken om dat te verduidelijken. En het nadrukkelijk onder de aandacht brengen tijdens die inspraakavonden. Graag een reactie, dank u wel.
De heer Brake.
Ja, twee duidelijke opmerkingen van de heer Leers. Die uitdaging die durf ik wel aan om dat gewoon eens te gaan doen. Om gewoon eens te kijken, zijn onze bekendmakingen voor een gemiddelde burger helder genoeg? Daar kunnen we denk ik alleen maar van leren. Dus daar is helemaal niks mis mee. Ik weet niet of het duidelijk was in mijn eerste antwoord, maar voor die inloopavond ook flyers verspreid. En daar staat ook al kort op wat de essentie is van de inspraakavond. Dus dat doen we ook al. En er is ook informatie aanwezig op de inloopavond over het structuurvisiebesluit Parkstad. En zoals u al zei, hè, u hebt blijkbaar heel veel bezit in Heerlen, want u bent waarschijnlijk op al die avonden geweest. Nee, u bent daar waarschijnlijk als raadslid geweest. Er zijn ook altijd heel veel ambtenaren aanwezig, juist omdat we die informatievoorziening zo goed mogelijk willen doen. Want het is wel een kwestie die ingrijpend kan zijn voor mensen. Okay.
Maar dan kunnen we, voorzitter, voordat de wethouder weg gaat.
Interruptie de heer Leers.
Dank u wel. De wethouder had het net over in ambtelijke taal hoe dat vastlegt, het weghalen van die titels. Ik zou toch willen vragen om daar misschien wat meer een Jip en Janneke taal op een of andere manier gewoon duidelijk aandacht aan te besteden. Het is niet dat we mensen iets willen afnemen, geniepig. Althans, dat zou nooit de bedoeling mogen zijn. Maar laten we daar uiterst transparant over zijn, zodat niemand kan zeggen, ik ben daar geweest, maar dat had ik dus echt niet begrepen. Ik zou echt willen vragen om daar heel veel tijd en moeite in te steken, om het goed voor het voetlicht te brengen.
Ja, voorzitter, we zijn in de veronderstelling dat we dat ook doen en dat we dat ook heel duidelijk maken. Inderdaad, het is absoluut niet de bedoeling om dit als een soort dief in de nacht te doen. Dat was ook een van de redenen om te besluiten om de inloopavonden die altijd in het verleden in het gemeentehuis plaatsvonden, ongeacht of het om een bestemmingsplan ging in ja, bijvoorbeeld nu Hoensbroek Noord of in Heerlenbaan, om te zeggen, we gaan met die informatieavonden de wijk ook in. De betreffende wijk gaan we ook echt in, waardoor we het nog laagdrempeliger maken. Dat was ook de reden om die flyers in te voeren, om huis in huis te verspreiden. Dus wij delen uw behoefte aan zorgvuldigheid. We denken ook dat we daar echt wel aan beantwoorden. En we zeggen u bij deze toe dat we nog wel een blik zullen werpen op formuleringen of die wel inzichtelijk genoeg zijn voor een gemiddelde burger. Ik heb daar nu even geen oordeel over, hè, of het wel of niet zo is, maar we zullen het doen.
Dan gaan we over tot besluitvorming. Wie kan niet instemmen met het voorliggende voorstel? Wie is er tegen? Wie is er voor? Dat is een unanieme raad. Kunnen we aldus besloten? Kunnen we door naar het volgende agendapunt? De begrotingswijziging in verband met, dat is een hamerstuk, het uitbreidingsplan Nieuwe Noor. Wie kan ik het woord geven? De heer Leers, de heer Hazen, mevrouw Winkens, de heer Bertelet, de heer Dame, mevrouw Klaasens, de heer Leers, de heer Klaasens, mooi. De heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. De Nor begon ooit als café en is na allerlei rondzwervingen door de stad in Pan Schmieds terechtgekomen. Daar is een zaal aan toegevoegd. Gaandeweg zijn er behoorlijke investeringen gedaan. Uit het stuk wat wij gekregen hebben van het college blijkt dat die zaal om nabij de 1,5 miljoen heeft gekost. En sinds die jaren er subsidies rondom de 200.000 tot 281.000 euro op jaarbasis naartoe zijn gegaan. Met het nieuwe plan en een behoorlijke investering van 5,7 miljoen gaat die subsidie behoorlijk omhoog. Die stijgt met 170.000 euro en wordt 4,5 ton per jaar. En als ik dan de stukken lees en ik kijk naar de bezetting van de zaal, dan haal ik uit die stukken dat er tegenwoordig op jaarbasis zo'n 22.000 bezoekers naar de Nor komen, CQ de zaal bezoeken. Op maandbasis zijn dat zo'n 1833. De heer Bertelet die kon de vorige keer de gedachtegang, die berekening, volgens mij niet helemaal volgen of plaatsen, dus vandaar dat ik hem nu nog eens ter discussie stel. 22.000 gedeeld door 12, 1833. Op weekbasis zijn dat ongeveer zo'n 458 bezoekers. En als ik dan uitga van 2 dagen in de week open, dan kom ik op een bezettingsgraad van zo'n 65%. Bij 2 dagen in de week open. Hè. Als het er meer zijn, dan gaat die bezettingsgraad omlaag. Dus hoezo aan de top van je capaciteit? Er is nog ruimte, er zijn nog mogelijkheden. Ik zou zeggen, ga ervoor en zorg dat er nog meer mensen naar je toe komen. Dus wat betreft die top van die capaciteit, die is er volgens mij niet. En ik heb die net aangegeven met deze becijfering. En als je dan gaat kijken naar het pand ernaast, het Kegelpaleis. Overigens, het oudste gedeelte van het Kegelpaleis stamt al uit circa 1890. Dus het is toch een van de oudere panden in het centrum. Een bezit van de gemeente Heerlen, wat toen de tijd voor 500.000 is gekocht en nu voor 0 euro in de boeken staat, maar dat terzijde. Ik heb het in de commissie gehad over een plan Kegelpaleis, dat ervoor lag. De wethouder gaf aan, ik ken dat plan niet. Ik ben nog eens gaan informeren bij de initiatiefnemer en die zei van ja, het plan ligt bij de gemeente. Toen ben ik bij de afdeling acquisitie terechtgekomen, die inderdaad nog kopie had van het plan, stuk had van het plan. En die stukken die zijn er. Ik heb de wethouder daar ook van op de hoogte gesteld deze week. En dat plan blijkt in de minimale variant 1,3 miljoen te kosten. En in de maximale variant 2,2 miljoen. En dan gaat het om een kegelpaleis, geïsoleerd, noem maar op, sleutelklaar, voor 750 bezoekers. Alleen het toenmalige plan van een privé-initiatief, van een ondernemer die dat commercieel wilde gaan uitbaten, dat werd geconfronteerd met een aankoopprijs van het Kegelpaleis, ik geloof om en nabij de 125.000 euro, en geen subsidie. Nu vraag ik me af, hoeveel van dergelijke initiatieven zijn er in het verleden geweest? Zijn er meerdere van die initiatieven geweest die een popzaal in het centrum wilden zetten, op commerciële basis, daarvoor wilden betalen voor het Kegelpaleis en dat zonder subsidie wilden doen? Want dan vind ik het nogal wrang. Dan vind ik het een wrang verhaal dat er nu een hele hoop geld wordt uitgetrokken, subsidie wordt vrijgemaakt en een pand op nul wordt afgeboekt, terwijl voorgaande die kans niet hadden. Ik hoor daar graag meer over. Dan wat betreft het maken van een politieke keuze. We zitten hier om keuzes te maken en we kunnen niet overal voor, ja tegen kun je wel overal zijn, maar je kan niet overal voor zijn normaliter. De bijdrage van de gemeente, die is om en nabij de 3 miljoen. We hadden het eerder vanavond hadden we het over het HTS-gebouw, waar nogal wat commotie ontstond over de basisschool Tarsisius. De mogelijkheid is om naar het HTS-gebouw te verhuizen. Wij maken dan een politieke keuze en zeggen als er 3,3 miljoen is voor de Nor verder uit te breiden, een voorziening die er nog is te laten groeien en die nu op 65% volume draait. Dan maken wij de politieke keuze om dat geld wat kennelijk beschikbaar is aan het tekort HTS invullen met basisschool Tarsisius te voegen en dat door te laten gaan. En dan krijg je ook verjonging in de stad. Want dan zou je er zomaar voor kunnen zorgen dat de voortgezet onderwijsopleiding van de vrije school, die nu in de nieuwbouw huist van de HTS, een nieuwbouw is dan een relatief woord in dit geheel, Die zou je kunnen laten verhuizen naar het centrum. Naar een leegstaande locatie van het Arcus die tot vorig jaar in gebruik was. En dan heb je bijna dagelijkse activiteit met een hele hoop jongeren in de stad en niet in twee dagen van de week. Dat is onze gedachtegang die wij hebben. Wij kiezen daarom voor die centen investeren in het verhuizen van de basisschool Tarsisius naar het HTS. En dan zou er een mogelijkheid kunnen zijn om bijvoorbeeld het bestaande in de NOG anders in te richten. Er zitten een garderobe en een toiletunit in de nieuwbouw. Misschien zou je die wel kunnen onderbrengen in het pand Kegelpaleis en daardoor wat meer capaciteit realiseren in de zaal. Want als je de bijlagen bekijkt, dan zie je dat de bezetting van de grote zaal, die nieuw gebouwd moet worden, gemiddeld 450 personen is. Terwijl die op 600 personen gebouwd wordt. Dan zou je ook die kleine zaal wat kunnen uitbreiden, of althans die mogelijkheden daartoe kunnen bekijken. En wellicht is IBA, de provincie Limburg, dan wel willing om dat te doen. En ook in die optie zou je het oude Kegelpaleis misschien te koop kunnen zetten of anders kunnen opdelen. Dat is ook een gedachtegang. Hoe zit het met Studio 54? Mij bereiken berichten dat er niet alleen een voorlopig koopcontract is, maar dat het pand inmiddels al gekocht is. Als dat zo is, dan vraag ik me toch af waarom er niet gewacht is op het besluit van de Raad. Dan het schermen met de jarenlange leegstaat van het pand Kegelpaleis. Dat is potverdorie, sorry voor de woorden. Onze eigen schuld. Wij hebben het pand gekocht voor 1,1 miljoen gulden. Het in eerste instantie tegen een astronomisch bedrag verhuurd aan een fietsenmaker die er tevens een fietsenstalling runde. Die man heeft het dan niet kunnen overleven omdat de kosten exorbitant waren. En dan zie je dat nu die investering van ooit 5 ton naar 0 euro wordt afgeboekt. Terwijl er volgens mij andere alternatieven zijn. En een stad als Heerlen in de huidige financiële situatie ook wel andere prioriteiten heeft. Dank u wel.
De heer Hazen.
Dank u voorzitter. Waar laat ik beginnen? Begin september vertoefde ik in het buitenland en s'morgens vroeg lees ik dan toch even mijn mailtjes. En toen las ik het persbericht van de gemeente Heerlen over de nieuwe NOG. Met vreugde moet ik zeggen, las ik dat persbericht. Daar staat, ja, we gaan uiteindelijk toch eens die hoek aanpakken. Kegelpaleis, Studio 54, we gaan dat verbouwen. We gaan er eindelijk eens een fatsoenlijke hoek van maken. We gaan dat ook op een goede manier aanpakken. En ja, ik wilde bijna een pluim op de hoed van het college steken. Het linkse college in Heerlen handelt ook nog eens volgens economische principes. Want die nieuwe NOG, die gaat eigenlijk die tekorten, die investering betalen door een huurverhoging. Nou, ik denk, dat is nu prima. En dan kom je terug van vakantie en dan denk je, oké, daar gaan we zeker mee instemmen. Is het een goed voorstel? En dan ga je het raadsvoorstel lezen. En dan begin je natuurlijk met het besluit. Daar staat precies in wat ook in dat persbericht staat. Prima. En dan ga je eens kijken, wat gaan ze dan nu betalen aan huur? Extra huur, ik geloof 97.000, dat is 1,7% van de hele investering. Ja, dat is niet helemaal economisch, maar het zij een links college vergeven, cultuur, daar moeten we wat voor over hebben. En dan ga je de rest van het voorstel lezen en dan staat erin, dat gaan we vanavond wel geen echt besluit over nemen. Maar ja, als je groter wordt en je kunt meer activiteit ontwikkelen, dus meer inkomsten genereren, dan geven we ook nog wat extra subsidie. Daar is het links college weer. Luister, meneer de voorzitter, dit voorstel is prima, maar die investering in extra subsidie, die krijgen die onze handen niet voor op elkaar. Dus we zullen instemmen straks met het voorstel om daar te gaan verbouwen, maar straks bij de begrotingswijziging of de nieuwe begroting waar dat in zal staan, daar zullen wij zeker niet mee instemmen. Dan weet u al zeker dat wij niet met de begroting akkoord zullen gaan.
Mevrouw Winkels.
Meneer de voorzitter, zou ik de heer Hazen mogen interrumperen?
Dat kan. De heer Leers, interruptie van de heer Hazen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Via u en de heer Hazen. Denkt u dat de nieuwbouw of de plannen exploiteerbaar zijn zonder die 170.000 euro stijging van de subsidie? En zo nee, waarom zou u dan instemmen met dit voorstel?
De heer Hazen.
Ja, voorzitter, ik heb natuurlijk geen kennis van hoe de boekhouding en hoe de zaken lopen bij de NOG, dat weet ik niet. Maar
Als dat zou blijken dat dat niet kan, dan moeten ze de conclusie trekken, wat ons betreft de conclusie trekken, dan gaan we niet mee en dan willen we niet meegaan met dit voorstel en willen we ook geen uitbreiding. Lijkt me heel logisch, maar wat ons betreft geen 170.000 extra, want je vraagt aan de ene kant 94.000 huurverhoging voor een grote uitbreiding van je pand, dat lijkt me vrij logisch, een vrij logisch economisch principe, en dan krijg je aan de andere kant het dubbele terug, dat lijkt nergens op.
Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. U weet dat ik de berekeningen en het narekenen van de heer Hazen altijd zeer waardeer, want hij kijkt dat altijd wel heel goed naar. Maar hij maakte net een opmerking waar ik het voor het eerst nog niet mee eens ben met meneer Hazen, en dat is daar waar hij zegt dat cultuur een linkse hobby is. Ongeveer 20 jaar geleden pretendeerden wij dat ook te zeggen, maar wij hebben onze mening inmiddels bijgesteld en kijken natuurlijk altijd naar het economische...
Voorzitter.
Maar we zullen mevrouw Winkens eerst de zin laten afmaken en dan de introductie van de heer Hazen.
En kijk,
was met een hele mooie zin bezig. Dus
ja, je wilt die horen. Ja. Ja. wij kijken natuurlijk inmiddels iets wat anders naar cultuur, maar daarbij verliezen we natuurlijk nooit de economische component uit het oog.
Okay. Dat was een punt. De Hazen.
Ik zou mevrouw Winkens willen vragen. Je hebt cultuur en cultuur. En cultuur die hoeft niet altijd gemeenschapsgeld te kosten. En in dat geval is het cultuur voor iedereen. En je hebt cultuur die heel veel gemeenschapsgeld kost voor weinig mensen. En dat bedoel ik met linkse hobby. En kunt u het daar met me eens zijn?
Mevrouw Winkens.
Ben ik het niet geheel met u eens. Maar misschien dat dat nu niet de plek is om daar verder over met elkaar in debat te gaan treden. Want we gaan hier vandaag natuurlijk over het voorliggend stuk, de uitbreiding van de nieuwe NOR. Waarbij ik u, meneer de voorzitter, wil laten weten, zoals ik al in de commissie zei, wij niet per definitie op tegen zijn. Dat is natuurlijk iets anders dan heel uitgebreid voor zijn. Maar goed, inmiddels zien wij in ieder geval de mogelijkheid van de economische spin-off, ook voor deze stad in dit dossier. Wij zien de regionale functie in dit dossier natuurlijk, want we weten allemaal dat het nu verdeeld is over Heerlen en Landgraaf. En het is al mooi als dat dadelijk allemaal op één plek is.
Voorzitter. De heer Leers,
dank u wel. Interruptie via u aan mevrouw Winkens. Mevrouw Winkens had het over de economische spin-off. Zou zij die nader willen duiden wat die volgens haar concreet is? Dank u wel.
Mevrouw Winkens.
Nou, ik heb niet de precieze cijfers in mijn hoofd, maar ik heb in ieder geval wel begrepen dat elke bezoeker van de nieuwe NOR toch een aantal euro's in onze stad achterlaat. En zoals u weet, het is een hele andere generatie. Meneer Leers pleit daar ook altijd voor om die jonge mensen in de binnenstad te krijgen. Om die jonge mensen, liefst zou meneer Leers, en dat weten we allemaal uit zijn eerdere betogen, de jonge mensen die dus nu zeg maar in de leeftijdscategorie zijn van voortgezet middelbaar onderwijs en verder ook in de binnenstad hebben. Nou, ik denk dat we dan ongeveer over dezelfde leeftijdscategorie spreken. De mensen die de nieuwe NOR bezoeken zijn overigens niet alleen die groep jonge mensen. De mensen die de nieuwe NOR bezoeken voor de concerten. Ik moet u eerlijk bekennen dat zelfs in mijn vriendenkring er heel veel mensen zijn die de nieuwe NOR regelmatig bezoeken. Omdat daar nu eenmaal concerten zijn waar zij naartoe willen. En we weten dus ook dat die mensen na afloop van een concert toch nog of voorafgaande aan een hapje eten in onze stad. Een café bezoeken, wat is meer zij. Dus ik ben inmiddels daarin een heel klein beetje om. Maar om mijn verhaal af te maken...
Voorzitter, voordat mevrouw Winkens verder gaat...
Voordat het helemaal om is. Meneer Leert. Fijn interruptie.
Dat mag mij nooit in de schoenen geschoven worden natuurlijk. Ik zal het wat concreter maken voor mevrouw Winkens. In de stukken wordt een bedrag genoemd van 15 euro. Is mevrouw Winkens het met mij eens dat het bedrag gebaseerd is op twee grote steden volgens mij in Noord-Holland? Dus dat men zich kan afvragen of A, die grote steden vergelijkbaar zijn met de prachtige stad Heerlen. En of je op basis van een vergelijking gebaseerd op twee steden dermate conclusies mag trekken wat betreft onze stad.
Mevrouw Winkens.
Nou, de tijd zal het leren of we die conclusies juist getrokken hebben. Ik ben er wel van overtuigd dat we in de mooiste stad, zo onderhand van het zuiden in ieder geval, leven. Met zoveel eet- en drankgelegenheden waarvan ik elke avond constateer dat het een hele goede bezetting heeft. Dus ik weet zeker dat het alleen nog maar beter wordt als we ook nog meer mensen aan kunnen trekken voor de popmuziek. Maar ik was nog niet klaar, voorzitter, met mijn betoog. Want wij zien ook inmiddels de mogelijkheden van uitbreiding van talentontwikkeling. En dat is ook een punt wat we zeker niet moeten vergeten. Ik heb het in de commissie er ook al over gehad. Ik ga het nu niet allemaal herhalen, want dan ben ik de commissie aan het overdoen. Nogmaals, ook de concentratie van alles op één plek, daar zien wij grote voordelen in. Maar, voorzitter, toch hebben ook wij nog kleine zorgen. Want wat als er onverhoopt geen goedkeuring komt van IBA? Wat als er onverhoopt geen goedkeuring komt van de provincie? En wat als, en ik heb zojuist de eerste aanwijzing daarvoor gehoord, onze eigen gemeentebegroting 2018 op dit punt niet wordt goedgekeurd? En dat is mijn vraag ook, voorzitter, aan de wethouder. Kunnen we überhaupt nog een voorbehoud maken? Want het lijkt wel een beetje kip-en-ei verhaal te worden. Want er staat dat IBA en provincie goedkeuren als wij vanavond goedkeuren. Maar als wij vanavond goedkeuren en vervolgens doet de provincie dat niet en de IBA niet. En wij als raad straks in de begrotingbehandeling ook niet. Nou, we doen het dan niet. Dus duidelijk het kip-en-ei verhaal. Kunnen wij een voorbehoud maken? Want wat gebeurt er als die goedkeuringen er niet komen? Kunnen we hier nog vanaf? Ik had daar toch graag eerst een antwoord op. Dat was mijn eerste termijn.
De heer Bertelet.
Dank u, voorzitter. Ja, D66 zal het voorstel wel steunen. Wij zien het niet alleen als een linkse hobby of een linkse stuk cultuur, maar ook als een investering in de jeugd. D66 probeert natuurlijk via allerlei lijnen de toekomst van de jeugd in hele veilig te stellen en de jeugd hier te houden. En we hebben dat gedaan met betrekking tot het uitgaan, met betrekking tot de sportaccommodaties, met betrekking tot onderwijs, cultuur, educatie, ook allemaal goede investeringen in jeugd. En we zien ook hier deze missing link, want dat is het wel. We hebben natuurlijk al een behoorlijk palet aan culturele podia. Missen we toch nog het filmhuis en de middenzaal hier voor de Noord. En ik denk dat met dit plan in ieder geval in één van die ontbrekende schakels voorzien is. Wij vinden de financiële verankering, het plan, redelijk solide, een beetje conservatief. Die 22.000 bezoekers, ja goed, de heer Leers vindt dat weinig, het Termen Museum kent minder bezoekers. Maar ik wil naar de toekomst kijken, ik ben wat dat betreft wat optimistisch. D66 misschien,
voorzitter,
toch een...
Mag ik eerst uw zin af, meneer Bertelsen?
Nou ja, goed, maakt ons tot D66er, zou ik bijna zeggen, dat geloven in... of willen geloven in, maar die per saldo 73.000 euro die het ons de begroting gaat kosten, ja, is ons dit plan waard, want wij zien de meerwaarde van de nieuwe norm niet alleen in die 22.000 bezoekers, maar we zien ook dit plan een impuls geven aan de omgeving, die verloederde omgeving van het Kegelpaleis. We zien ook de nieuwe nog
punt, van alle meewerken. Van een boek met heel veel komma's, heel leer, daar interruptie.
Dank u wel, via u aan de heer Wertelet. Ik neem toch aan dat de heer Bertelet begrepen heeft dat ik op de 22.000 huidige bezoekers wees en dat ik daar vanaf de conclusie trok dat de gemiddelde bezetting bij 2 dagen in de week open van die zaal 65% is. En of 22.000 veel of weinig is, dan moeten de deskundigen zich wel overbuigen. Maar wat het betreft de bezetting voor de huidige zaal, daar is geen andere conclusie voor mogelijk. Bent u dat met mij eens?
Nee, maar u bent appels met alle respect, u bent appels met peren aan het vergelijken. De heer De Niet heeft dat denk ik ook hier goed toegelicht, dat voor ieder soort podium er andere acts zijn. Hè? Arrested Development werd als voorbeeld genoemd van een band die eigenlijk te groot is voor de zaal van de huidige Noor en te klein is voor de kleine zaal van de Schouwburg. Dus wat dat betreft hopen we daarmee ook bepaalde acts te kunnen krijgen die we voorheen niet kregen. Dus we zien het ook als kwaliteitsimpuls. Dus wij willen niet alleen naar de cijfers kijken, want laten we eerlijk zijn, mensen, cultuur kost natuurlijk altijd geld. Of het nou de Schouwburg betreft of andere podia, daar leggen we altijd geld op toe. Maar we hebben ook al meerdere keren gezien, cultuur heeft natuurlijk ook allerlei economische dimensies. En niet in de laatste plaats naar ons imago als hele toe. Ik denk bijvoorbeeld nog eens een keer aan het Glazen Huis, waar natuurlijk ons imago in de landen en zeker ook in de regio zeer ten goede gekomen is. Dus wij willen in dit geval niet alleen naar cijfers kijken, maar ook naar de rol van de nieuwe NOR. Ik noemde al inderdaad dat dit plan voorziet in een kwalitatieve impuls van de omgeving, maar we kennen ook de NOR als een organisatie die meewerkt aan evenementen als Cultura Nova en laatst nog het Festival van de Toekomst.
Daarbij hoorde ik ook van de heer De Diet dat ook jongeren daar een stageplek vinden en opgeleid worden, niet in de laatste plaats leerlingen of studenten van het Arcus College. Dus wij steunen dit plan van harte.
De heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al veel gezegd met betrekking tot het raadsvoorstel uitbreiding nog. Ik heb in de commissie ook een stukje historisch perspectief nog naar voren gehaald om in eerste instantie naar het straatbeeld te kijken en niet alleen naar het Kegelpaleis, maar ook naar Studio 54 en in onze jeugd Sanssouci, daar gingen we stiekem naartoe. Maar goed, dat was dan een metafoortje wat ik gebruik heb. Als we kijken naar het voorstel, voorzitter, zitten er toch een aantal aspecten in die we niet moeten vergeten. Wat dat betreft denk ik dat we, als we kijken naar het regionale aspect, we hebben Parkstad met 240.000 inwoners. En als we kijken naar de wijze waarop we de culturenzalen hebben ingericht en ingevuld, dan is dit een aanvulling op hetgene wat we nog misten. En ik denk dat het een zaak is die alleen maar een goede uitstraling zal hebben naar Parkstad, maar misschien ook nog wel bovenregionaal. We kijken naar het vestigingsklimaat van onze stad. Mensen kiezen op een gegeven moment om in Heerlen te gaan wonen, maar die kiezen niet omdat Heerlen zo leuk is, maar die kiezen omdat Heerlen een groot aantal evenementen, activiteiten, zaken heeft die men inderdaad van belang vindt om daar te gaan wonen. En ik denk dat als we ook deze zaak goed oppakken, dat dat weer een element is wat alleen maar het woonklimaat in onze stad, in onze streek, in onze regio kan verruimen. Wat ik belangrijk vond, en dat is nog niet... Sorry.
Ga door, maakt u zin af en dan komt...
Wat ik belangrijk vond, en dat heeft de heer De Niet ook in een gesprek met ons, met onze fractie duidelijk aangegeven, dat er ook een sociale functie in die NOR is. Sociale functie waarin mensen die op een bepaalde manier eigenlijk met problematiek in aanraking komen, daar toch door middel van het inzetten van hun capaciteiten, hun schouders daaronder zetten, een heel andere visie, een heel ander inzicht krijgen en ook weer geschikt worden gemaakt, of geschikt worden bevonden, om daar verder door te stromen naar andere baan of naar een andere taak.
De heer Leers, de interruptie.
Dank u wel, meneer de voorzitter, voor u en de heer Dame. En meneer Dame van de Oudere Partij. Is het aantal inwoners van Heerlen sinds de behoorlijke investeringen in de Schouwburg, Middenzaal, het patronaat en het poppodium achter de NOR, is dat aantal inwoners substantieel gestegen of behoorlijk gedaald?
Voorzitter, ik heb niet beweerd dat het potentieel inwoners moet dalen of moet stijgen. Ik heb alleen heel duidelijk willen aangeven dat als je investeert in je stad, dat je daar ook straks inderdaad profijt van hebt. Als je kijkt naar ons PLT-theater, waar zelfs op dit moment 74.000 kaarten verkocht zijn als een hype die onze directeur nog niet heeft meegemaakt, nou, dan vind ik dat een pluim, ook voor de regio, maar ook voor onze stad. Voorzitter, waar ik het toch nog ook even over wil hebben is, en naast die sociale functie, ik hoop dat daar toch ook ouderen inderdaad bij betrokken gaan worden. Want we horen wel steeds inderdaad de jeugd, en daar zijn wij niet tegen, om de jeugd inderdaad duidelijk een kans te geven. Maar als ik kijk naar de sociale functie, denk ik dat het goed is dat als we kijken naar het oudere procentueel gezien mensen die inderdaad daar misschien voor een aanmerking komen, dat die in ieder geval ook een kans krijgen om daar eventueel hun steentje aan bij te dragen. Tot slot, voorzitter, ik ga ervan uit dat in het kader van de omwonenden, net als bij de eerste constructie doos in doos, dat we met de omwonenden een goede klankbordgroep daar gevormd hebben, zodat je straks inderdaad eigenlijk van je tegenstanders medestanders kunt maken, alleen om dit mooie, mooie, mooie stuk te realiseren. Dank u wel.
Mevrouw Klaasens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een nadeel van het redelijk laat aan de beurt zijn is dat er heel veel al gezegd is. Maar ik wil toch nog even teruggrijpen op de geschiedenis van de NOR, die eind jaren 60 begon als een soort van studentensoos, opgericht door studenten uit Aken, van wie een deel alleen maar een plek wilde hebben om naar muziek te luisteren en te discussiëren, maar een ander deel ook echt wel heel duidelijk vond dat er een soort van poppodium moest komen voor muziek, literatuur, beelden en kunst en discussie. Vergelijkbaar met Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. En in de jaren die sindsdien zijn verstreken, heeft de NOR wat een beetje door de stad gezworven, op verschillende plekken gezeten, zelfs een tijdje dakloos geweest. Maar uiteindelijk kwamen ze terecht in het pand op de Pancratiusstraat. Dat eigenlijk ook in de jaren 80, toen ik uitging in ieder geval, het uitgangscentrum was voor
voor de jeugd. Er waren toen de discotheken zoals Tietke, Laka, Femina, de oude Stomp niet te vergeten. En ja, dat was eigenlijk de plek waar de jeugd in het centrum van Heerlen uitging. En toen de Tietke sloot en Lex Nelissen met Lexel begon op de Willemstraat, ging dat zelfs over het spoor heen. Dus ja, wij vinden het een goede ontwikkeling dat er nu weer geprobeerd wordt om dat deel van de stad, dat er toch niet al te florissant uitziet op dit moment, weer een impuls te geven door de uitbreiding van de Nieuwe Noord en de poging om daar nog meer jonge mensen naartoe te trekken. Meneer Dame heeft het al gehad over de sociale functie van de Noord. Daar heeft de heer De Niet in zijn korte toelichting ook het een en ander over gezegd. Is voor ons ook een belangrijk aspect. En een ander belangrijk aspect is ook voor ons dat het deel van waar het Kegelpaleis ligt, waar de heer Leers altijd al, zolang als ik in de raad zit in ieder geval, van zegt dat daar iets mee moet gebeuren. En dat daar nu ook inderdaad iets mee gaat gebeuren. Namelijk dat het bij de Nieuwe Noord getrokken wordt en een nieuwe functie krijgt. En die voldoende aanblik in ieder geval zal aanzienlijk verbeteren. Voorzitter, we maken nog wel twee kanttekeningen bij het voorstel. Namelijk dat de uitbreiding wel moet gebeuren binnen het financiële kader dat nu geschetst is. En ook, de heer Dame had het al over de klankbordgroep van de omwonenden, dat die echt heel nadrukkelijk betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Want ook al zal de overlast van het laden en lossen grotendeels verdwijnen omdat het inpandig gaat gebeuren als de nieuwe plannen zijn gerealiseerd. Er komen hoogstwaarschijnlijk toch echt wel meer bezoekers naar de Nieuwe Noord. En ja, die veroorzaken natuurlijk op bepaalde tijdstippen meer overlast. En wij vinden dat die overlast, dat er in ieder geval geprobeerd moet worden,
voorzitter,
om die overlast zoveel mogelijk te beperken.
De heer Leers, interruptie.
Ja, dank u wel. Via u aan mevrouw Klaasjes. Mevrouw Klaasjes had het erover. Moet wel binnen het budget gebeuren. Maar ja, we kennen allemaal de voorbeelden. Laat ik dus een willekeurig voorbeeld. Een maankwartier of patronaat. Misschien ook nog in het wat verdere verleden. Glaspaleis. Wat betreft binnen het budget blijven. Lijkt dat vaak nagenoeg onmogelijk. Hoe denkt u dat het wel met zekerheid mogelijk is dat dit project binnen het budget blijft? En als dat niet blijkt te lukken, wat gaat u er dan aan doen om te zorgen dat het alsnog lukt?
Ja, voorzitter, de heer Bertelet was het, meen ik, die al zei dat de heer Leert appels met peren vergelijkt. Volgens mij is dat nu ook voor een deel weer het geval. En mocht er een geval zich voordoen van budgetoverschrijding, zullen we daar op dat moment opnieuw naar moeten kijken. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat niet zal gebeuren.
Voorzitter,
de heer Leers.
Laat het nou zijn dat ik van de week in de glazen bol heb gekeken en dat ik daar aan de andere kant een bouwcalculator zag zitten die over de duim de boel bekeken heeft en zei, als dit doorgaat, dat zal om de mei de 7,5 miljoen gaan kosten. Ik heb nu dit bedrag hier neergelegd en ik hoop dat het falik aan het mis is, maar als het ooit zo blijkt te zijn, dan kunnen we de notulen er nog eens op naslaan.
Ja, voorzitter, de bol van de heer Leers heb ik helaas niet. Af en toe zou dat wel handig zijn, denk ik. Maar ja, goed, ik wil hem graag een keer lenen van de heer Leers, als hij mij dat toestaat.
Voorzitter, als ik daarop mag reageren.
Ja, ik stel voor, dames en heren, ik stel voor dat we niet langer discussiëren over glazen bollen en over de duim heen kijken. Ik stel voor dat, tenzij er nog een inhoudelijke interruptie van de heer Leers is, dat anders mevrouw Klaassen doorgaat met dat betoog.
Ik wil het heel kort houden. Als mevrouw Klaassen een hele goede glasverzekering heeft, dan wil ik dat overwegen.
Mevrouw Klaassen, gaat u door.
Die opmerking laat ik voor.
Gaat u door, mevrouw Klaassen.
Ja, ik was bijna aan het einde van mijn betoog. Wij gaan ervan uit dat de begroting zoals die gemaakt is realistisch is. En mocht er het een en ander zich voordoen in de toekomst, waardoor het duurder uitvalt, dan zullen we dat op dat moment moeten bekijken. En verder, cultuur is niet per se een links iets, merken we nu. Want ook de VVD heeft zich bekeerd en daar zijn we uiteraard heel blij mee. En wij zien met spanning de stemming dadelijk over het voorstel tegemoet.
Meneer Klaasens van het CDA.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor ons ligt een raadsvoorstel uitbreiding Nieuwe Noord. Om te beginnen willen we aangeven achter het idee te staan om de keten van popmuziek te voltooien voor wat betreft de presentatiefunctie. En dat daartoe het gat tussen de huidige zaal van het poppodium de Nieuwe Noord met 350, de Limburgzaal van 1500 gesloten dient te worden. En ook dat dit kan middels het realiseren van een middenzaal voor een 600 tot 700 mensen met alle daarbij behorende faciliteiten. Onze fractie is zich bewust van de noodzaak voor de Nieuwe Noord, om geen jaren meer te wachten met een besluit tot uitbreiding. Een bezoek ter plaatse met een gedegen uitleg van de directie toonde dat ook aan. Er moet iets gebeuren. Echter, onze fractie heeft ook nog de nodige vraagtekens. En die liggen vooral bij het acteren van de centrumontwikkelingswethouder. Onze fractie heeft het gevoel in dit kader, ontwikkelingen rond het centrum, vaak erg laat en mondjesmaat te worden geïnformeerd. Dat kan anders. Voorzitter, we stelden in de commissie vragen over de financiële onderleggers bij het totaalplan. En met name die financiën en het informeren van de raad, daar hebben we nog de nodige vragen over. Ambitie nummer 13 uit het bidboek. Instemmen met voorliggend plan geeft invulling aan ambitie nummer 13 van het bidboek. Dat is goed. Maar dat roept tevens bij ons de vraag op hoe we dat moeten bezien bij de wethouder die integraliteit boven alles plaatst. Wat bedoelen we daarmee? Als raad hebben we een bidboek vastgesteld. Begin juli kregen we het contourenplan Central Park toegestuurd. Het college heeft Dear Hunter daarnaast weer een andere opdracht gegeven. En dan zitten we met IBA. Wat vindt IBA van het hele verhaal? Wat is de mening en uitleg van IBA over al dit soort plannen? Gaat Dear Hunter een visie op een visie schrijven? Er is IBA geld, provinciegeld. Daar zijn terecht vragen over gesteld. Wat als we daar geen akkoord bij krijgen? Antwoord wacht ik in spanning af. Maar uiteindelijk, om hoeveel euro gaat het totaal? Wat hebben we met elkaar te verspijkeren in dit centrum? Welke investeerders zijn er voor welke ambities? Nogmaals, we hebben het nu over ambitie 13. Het bidboek staat vol met ambities. Hoezo bomen, hoezo bos? Waar hebben we dus over en welke ambitie gaan we betalen uit welk potje? Wat betekent instemmen met ambitie 13 voor alle andere ambities? Hoe kan de raad hier een weloverwogen besluit nemen als het college nalaat ons te informeren over de totaalvisie en over de wijze en volgorde waarop zij voorstelt invulling te geven aan dat totaalplan? Hoeveel ambities gaan we waarmaken tegen welke prijs en hoe wordt geprioriteerd? Of gaan we gewoon ad hoc voorstellen indienen in het kader van wie het eerst komt, het eerst maalt? Het kan een strategie zijn, hoeft ook niet verkeerd te zijn, maar dan moeten we dat gewoon hier in deze raad ook met elkaar uitspreken. Ik heb van de wethouder begrepen dat aan de raad in december een totaalplaatje wordt voorgelegd. Tenminste, daar wordt naar gestreefd om dat in december voor te leggen aan commissie en raad. We nemen dan aan dat dat plaatje zowel inhoudelijk als financieel richting gaat geven. Welke ambities worden dan in welke volgorde tegen welke prijs geprioriteerd? Is het mogelijk om voorliggend besluit uit te stellen tot december en het onderdeel te laten zijn van dat totaalplan? Welke gevolgen heeft eventueel uitstel tot november? En ik zeg daarbij nadrukkelijk geen afstel. Valt de stad dan om? Kunnen we die 2,5 maand hebben of niet? Kan de nieuwe nog die 2,5 maand hebben of niet? Nogmaals, voorzitter, we vinden voorliggend voorstel aantrekkelijk op basis van inhoud. Ook de opmerkingen rondom upgraden van de Pancratiestraat kunnen we helemaal volgen. Maar in het kader van de integrale aanpak van het centrum missen we hier de hand van de integraliteitswethouder. En lijkt het nu meer op acteren van de wethouder ad hoc. In het kader van zorgvuldigheid en totaaloverzicht achten we het verstandig dus om als overweging mee te geven voorliggend besluit uit te stellen tot december 2017. We vernemen graag van de wethouder of hij hier gehoor aan kan of wil geven, of dat hij een andere oplossing ziet. Dank u wel.
Dank u wel. Ik stel wel even voor dat, ik snap dat een deel van de vragen retorisch bedoeld is. Ik stel voor dat we er geen IBA-discussie van maken, al is het maar om het dan zelf graag van meedoen, en dat erg lastig is in deze positie. Dus ik stel voor dat we dat dus niet doen. Geen IBA-discussie, we beperken het tot het agendapunt zoals het nu voor ligt. Mevrouw de Jong-Marie.
Dank u wel, voorzitter. Zelf kom ik regelmatig in de Noord. Ik ben afgelopen weekend er nog zelfs een paar keer geweest. Er was namelijk de popronde werd georganiseerd. En ze hadden een paar bands geprogrammeerd in de Nieuwe Noord. Waarvan ik moet zeggen, de zaal was vol. Het waren dat wel gratis voorstellingen, het waren geen grote namen. Maar je merkte meteen, de zaal was vol. Er paste niks meer bij. Je voelt dan ook meteen ja, de mogelijkheid dat er dus inderdaad de nood is aan een grote middenzaal. Waar je dus inderdaad wel die grotere acts kan laten komen. En wat wel weer mensen trekt
naar de stad in alle genres van de muziek. De heer Deniet en de wethouder hebben vorige week in de commissie hier uitgebreid over toegelicht. Ik moet ook zeggen, het was ook een aantal vraagstukken die we hadden, die werden ook duidelijk en uitgebreid besproken. Wij zijn er van de PvdA-fractie dan ook blij dat er wordt doorgepakt op dit stuk van de straat. Dat deze panden worden aangepakt en dat dit allemaal in samenspraak gaat met de omwoners. Dit vinden we, die betrokkenheid met de omwoners, willen we nog wel aan de wethouder meegeven daar ook zeker goed op in te zetten. Zo niet dat we achteraf de communicatie daar op stuk is gelopen. En ook het sociale aspect, dat is ook al door mevrouw Klaas van de SP en de heer Dame gezegd, dat is voor ons ook van zeer groot belang. Dat de mensen die er werken een nieuwe kans wordt gegeven, uit een sociale isolement komen. En dit voor de stad daarbij ook nog kansen biedt van meer mensen die in de stad komen. Het past in het bidboek, het past in de uitstraling die onze stad heeft. Dus wij stemmen positief in. Dank u wel.
Het college. De heer Braken.
Ja, voorzitter, dank voor de vele bijdragens. Waar ook al denk ik goed is uitgelegd waarom dit plan een toegevoegde waarde is. Zowel voor ons centrum, het aanzien van ons centrum, als ook voor het gaat om talentontwikkeling, het binden van jeugd en jongeren aan onze gemeente. Als ook een economische impuls vanuit cultuur die ook weer kan een spin-off kan hebben naar de horeca en andere gelegenheden in ons centrum. Dan pak ik het zelf even kort samen. De heer Leers spreekt over alternatieven als bijvoorbeeld het uitbreiden van de huidige zaal. Volgens mij hebben we dan de commissie uitvoerig bij stilgestaan dat niet mogelijk is vanwege de huidige doos-in-doos constructie. En dat maakt het gewoon heel erg lastig om te zeggen we breiden de huidige zaal uit. Daarnaast, als je de huidige zaal uitbreidt, heb je één zaal, nog steeds, en dat betekent dat je niet kunt differentiëren tussen de ex waarvan je zegt, hey, die kun je goed plaatsen in die grotere middenzaal, die dus nu niet kunnen komen. De rest development werd genoemd, zit hem heel ook erg sterk in die hip-hop en dance scene, die gewoon heel sterk is in Parkstad, waar veel vraag naar is. En aan de andere kant dat je ook wel die beschikking wil houden over die kleinere zaal, waar je wel andere ex in kunt boeken, en waar je daarbij steeds voor zorgt dat je ook een goede vulling van die zalen hebt, want je maakt een berekening natuurlijk nooit op de maximale capaciteit. Je kunt niet ervan uitgaan dat ieder optreden uitverkocht is. In feite wat je als poppodium probeert te doen is ook breed te programmeren. Voor vele smaken te programmeren. En dat betekent ook dat je soms zaken programmeert die heel erg snel vollopen. Dansavonden doen het ontzettend goed in de Nieuwe Noord. Als je een hiphopper als Campy boekt en die komt vervolgens in het nieuws, ik zal even niet zeggen waarom, maar die komt vervolgens in het nieuws, dan zie je ook dat er in één keer ook de kaartverkoop natuurlijk heel erg aantrekt. Maar soms wil je juist ook de plek weer bieden aan acts die misschien wat meer op het experimentele zitten of nog niet de aandacht van het grote publiek hebben bereikt, maar waar wel zeker een markt voor is in je regio. Alleen, het verkoopt niet uit. De taak van een cultuurinstelling is ook om die breedte wel op te zoeken. Als je dat niet doet, dan ja, dan kom je al snel uit bij de zalencentrum, waarin je alleen nog maar veilig kunt programmeren, omdat je anders gewoon de exploitatie niet rondkrijgt. Wat dan weer afbreuk doet aan het aanbod dat je hebt in je gemeente en in je regio op het gebied van cultuur, CQ, in specifieke zin, popmuziek. De Nieuwe Noord verkoopt 25 keer per jaar uit, dat is één keer in de twee weken. Er zit heel veel dance bij die je ook uitverkoopt. En daarin zie je dat er een grotere potentie ook ligt. Buiten het feit nogmaals dat je dus acts gaat programmeren die je nu kunt programmeren. En die ook weer hun eigen publiek hebben dat dan naar de Nieuwe Noord zal toekomen. Ja, eerdere plannen. Er zijn natuurlijk mensen wel met ideeën geweest. En één is wat specifieker, ik ga daar dadelijk ook op in. Het plan Doeven, zoals ik het nu maar even noem. Maar geen van die plannen, ook het plan Doeven niet overigens, waren echte popzalen met zo'n doos-in-doos constructie. Het plan Doeven ging ook eigenlijk uit van vooraan een soort horeca, café en achterin meer feestzaalachtig. En dat is dus gewoon een andersoortig plan. En wij hebben de berekening die we hebben laten maken door een onafhankelijk bureau, hebben we die helemaal laten opstellen. In samenwerking ook met een architect om ervoor te zorgen dat je een goede, veilige berekening hebt. Dus we vertrouwen ook op die cijfers. Dat betekent ook dat we natuurlijk alles er ook aan gaan doen om binnen die financiële kaders te blijven. Dat is ook echt absoluut het uitgangspunt van deze investering. En de heer Doeven heeft uiteindelijk ook gereageerd met een mail. En daarin geeft hij ook aan van, ja kijk, ik zal even ook wel voorlezen.
Voorzitter, nu wordt het interessant.
Ik stel voor dat, voordat we komen bij een
interruptie. Nee, ik wil er wel wat over zeggen.
Nee, meneer Leers, ik ben de voorzitter.
Want die mail die was aan mij gerekend aan een ambtenaar.
Meneer Leers.
Oh, een ambtenaar heeft een mail aan een wethouder doorgestuurd.
Heren, dit is de voorzitter van deze raad op dit moment. Ik stel voor dat u eerst even naar mij luistert en dan doorgaat. De heer Brake is aan het woord. Die maakt zijn zin af. En dan kan de heer Leers eventueel interromperen. De heer Brake.
Ja, klopt. Die mail is... Ja, dat geef ik eigenlijk al een beetje een antwoord. Sorry, voorzitter. Maar die mail is gestuurd aan de ambtenaar. En de ambtenaar stuurt die door aan de wethouder. Ja, dat is niet zo vreemd.
Maar u was bezig, meneer Brake.
Maar ik was bezig, inderdaad. En daar geeft u wel aan. Ja, een popzaal, dat is niet iets wat je vanuit een particulier initiatief doet. Dat is logisch. Dus dat je het ook vanuit de overheid doet. En in feite zegt hij op het einde van de mail ook, en daar geeft hij eigenlijk al mee aan van, ja goed, het gaat niet zozeer meer om mijn plan. Hij zegt, het is veel geld, maar als we wat cools mee doen, serieus programmeren, dan ligt er tenminste iets serieus. Want wat er nu staat, en dan heeft hij het over de panden, gaat nergens zo voor. Trek de beurs en laat gaan, zou ik zeggen. Goed.
Voorzitter,
dus het is niet het plan dat nu op tafel ligt.
Ter interruptie de heer Leers.
Meneer Doeven is een muziekliefhebber in Hardeneer en een Heerlenaar. Dus wat hij schrijft, dat is precies in de lijn zoals ik hem ken. Maar ik vind het van de andere kant, ik heb u deze week gevraagd van, goh, die plannen liggen bij acquisitie, die liggen bij mevrouw van Hengel. U hebt zelfs al mail gehad. Ik heb u gevraagd van, goh, kunnen we daar niet eens naar kijken, zoals ik ook in de commissie vroeg. Ja. Gewoon om de opties te bekijken, de horizon te verbreden. Daar had u volgens mij geen interesse naar in, want zo herinner ik mij uw mail. Maar u hebt er dus wel kennis van genomen. Dat vind ik eigenlijk niet zo sportief om dan wel iets te lezen, vervolgens eruit te halen waarvan u denkt dat pas in mijn kraam, maar niet op de inhoud te gaan. Dat vind ik toch wel een gemiste kans.
Ja, voorzitter.
Meneer Brake.
De afspraak die we in de commissie maakten was als de heer Doeven, want die zou een heleboel oordels nog hebben, als de heer Doeven nog steeds interesse had in het plan en wilde toelichten, dan zou hij zich wenden tot de gemeente. Nou, uiteindelijk geeft de heer Doeven aan dat hij die interesse niet meer heeft. Hij geeft daar ook een onderbouwing bij, dat is ook prima zo. En hij zegt, dit gaat om een ander geval. En dat wil ik hier benadrukken. Want u schermt met dat plan, maar dat plan is niet het plan om een popzaal te realiseren. Het is het plan om een feestzaal te realiseren. Het is echt iets anders.
Voorzitter, dus
de heer Leers.
Het is leuk en aardig hoe de wethouder zijn werkelijkheid schetst. Maar ik ben er toch van overtuigd dat de mijne werkelijkheid een andere is. We kunnen daar de band op naluisteren. Mij ging het erop, en zo heb ik dat toen ook gezegd, dat er andere plannen waren in de loop van de tijd. En dat het zich de moeite loonde om ook eens naar alternatieven te kijken. En dat was een van die concrete alternatieven.
Nou, en die hebben we bij deze ook besproken en aangegeven dat het een heel ander plan is dan het voorliggende plan.
Voorzitter.
Heren, u bent het niet eens over elkaars werkelijkheden. Niemand kan dit nog volgen, waaronder uw voorzitter. Dus ik stel voor dat we de verschillende percepties van elkaars werkelijkheden laten voor wat ze zijn. En dat we terugkeren naar het voorstel. En ik stel voor dat de heer Brake doorgaat met zijn betoog.
Prima,
voorzitter. Ik wil dit hebben over een werkelijkheid die voor iedereen geldt. En dat is de werkelijkheid, zoals ik in eerste termijn zei, dat er commerciële partijen zijn met eigen geld die willen betalen voor het pand, zonder subsidie, ten opzichte van niet-commerciële partijen met subsidie die het pand ook niet krijgen en de volledige investering van de gemeente. Dat is wat mij betreft de werkelijkheid.
Ja, goed.
De heer Brake, ga door.
U spreekt over de koop van Studio 54. Daar is een overeenkomst. En die overeenkomst bindt wel de verkopende partij. Maar die bindt niet de gemeente. In die zin dat het onder voorbehoud is van raadsgoedkeuring. Zoals dat ook hoort in deze dit soort zaken. Dus hoeven zich gelukkig geen zorgen over te maken. De Stadspartij heeft aangegeven, mooi plan, goed plan, prima. Heeft moeite met de financiering. Dat is een keuze, hè. Dan komen misschien ook een botsende percepties in zekere zin. Van het belang ook van dergelijke plannen. Ik ben wel met mevrouw Winkens ook eens dat cultuur is geen linkse hobby. Er zijn zeer veel hele rechtse mensen, veel rechtser overigens ook dan de VVD, die ook van cultuur hebben gehouden. In principe cultuur vind je de belangstelling daarvoor in alle lagen van de bevolking. Omdat mensen ook naast die intrinsieke waarde daarvan, de schoonheid van cultuur, ook, en daar werd ook aan gerefereerd door de VVD, zien dat er een hele duidelijke waarde is als het gaat om de economische impuls die je daardoor geeft. En het vestigingsklimaat dat verbetert door een sterke culturele sector in je stad, CQ, regio. Een vraag over die goedkeuring. Ja, u wil het juist niet in die kip-ei-discussie komen. Dus dat betekent, iemand moet het balletje laten rollen. En zowel IBA als provincie hebben gezegd, gemeente Heerlen, u bent uiteindelijk projecteigenaar. Hè? Het gaat in uw gemeente gerealiseerd worden. U moet het balletje in beweging brengen. En dat wil ook zeggen dat de IBA heeft aangegeven, men heeft 1,2 miljoen gereserveerd in haar bijdrage aan het centrum van Heerlen voor het project De Nieuwe Nor. En men heeft ook aangegeven, als de raad daarmee instemt, dan zal men dat geld dan ook daadwerkelijk vrijmaken. En ook bij de provincie is gezegd, u mag, maar dat is anders, die maken het geld eigenlijk over naar ons, om zo maar te zeggen, een grote hoeveelheid ook, van die 11 miljoen van de binnenstedelijke ontwikkeling. Ook die hebben aangegeven, als de raad akkoord gaat, dan mag u dat geld daarvoor gaan gebruiken. Iets anders geldt natuurlijk voor uw eigen begroting. Dat is waar. Dat klopt absoluut. Daar bent u dadelijk zelf aan zet en kunt u dus, zou u natuurlijk in theorie, maar zou u in theorie kunnen zeggen, dat doen we niet. En dan heb je met dit plan natuurlijk gewoon het probleem. Dat is gewoon heel sec, denk ik ook. We willen wel ook door, ik kom daar ook wel een beetje, al raak ik al aan de vraag van de heer Klaasens. We willen ook wel door, omdat wij, om een aantal redenen. En één daarvan is dat we ook zien, er moet ook nog door de ARI-procedure heen. Nou, als dit besluit genomen is, dan kunnen we die ARI-procedure ook in. Dan hopen we ook een mooie afronding, zeg maar, de begrotingsgoedkeuring en ARI-procedure ook afronding. Dat geeft dus ook wat tijd. En we koersen er natuurlijk ook echt sterk op om in 2020 zo'n project ook te hebben staan. Want 2020 is niet alleen het tentoonstellingsjaar van de IBA, maar is ook het jaar waarvan wij hebben gezegd, dan willen we de resultaten gaan opleveren van ons bidboek. Dan willen we op die manier ook verantwoording kunnen afleggen aan de partijen die ons genereus gesteund hebben om het bidboek tot realisatie te brengen, zijnde de provincie en de IBA. En dan moet je op een gegeven moment ook beweging in je stad gaan brengen. En wat ik daarbij wil zeggen is, u sprak over ad hoc wethouder en een integrale wethouder. En als je een 100% integrale wethouder hebt, dan is het allemaal heel precies en mooi op papier en het klopt allemaal. Maar er komt niks tot stand, omdat je de beweging niet op gang krijgt. Ik chargeer enigszins, hè, maar ik wil even de beelden schetsen. En als je een 100% ad hoc wethouder hebt, dan gebeurt er wel heel erg veel, maar dan merk je op een gegeven moment dat de samenhang verloren is gegaan. Kortom, eigenlijk een perfecte wethouder, die moet beide samenbrengen. Gelukkig ziet u daar hier 5 voorbeelden van, dus dat scheelt. Dat scheelt. Nee, maar ik meen het wel serieus. Het is die samenhang. En als u zegt, ik mis het... Ja.
De heer Klaas.
Nou, ik denk dat we heel dicht bij elkaar komen, want die samenhang, daar gaat het ons ook om. Daar hoort het in een raad ook om te gaan. En daarom heb ik zojuist ook aangegeven dat onze fractie heel vaak het gevoel heeft bij deze wethouder tussen ad hoc en integraal in, dat wij vaak veel te laat geïnformeerd worden. En kunt u daar wat aan gaan doen? Want dat geeft veel onrust, in ieder geval bij ons in de fractie.
Laat ik daarop ingaan. Voorzitter, dat is natuurlijk nadrukkelijk niet de bedoeling van deze wethouder. Laten we daar ook mee beginnen. U ziet ook dat we bij dit plan, pak even dit plan eerst, ik ga dadelijk naar een stap horen, maar bij dit plan een behoorlijk veel ook informatie hebt gekregen. Het is zo dat een opbouw van precies de stichtingskosten, die hebben we natuurlijk wel. En die mag u ook inzien, maar dan zullen we het onder geheimhouding moeten doen. Het heeft te maken dat op basis daarvan je natuurlijk ook kunt afleiden, straks bij aanbestedingen, gezond op de markt kunnen afleiden, wat wij ramen voor bepaalde bouwactiviteiten. Dat is niet verstandig. Dat begrijpt u denk ik wel eens geen ander dat niet verstandig is. Maar natuurlijk kunnen we u dat laten inzien onder geheimhouding. En dan komt die volgende stap naar het hogere niveau toe. Want ik snap uw punt wel. En het lastige is natuurlijk ook dat wij hebben een begroting voor de bidboekgelden, noem het even, in potlood geschreven. En binnen die begroting in potlood geschreven realiseren wij de ambities die we ons voorgenomen hebben. En die we ook afgesproken hebben met de partners. En dat realiseren we binnen dat budget dat we daarvoor gesteld hebben. Maar ook voor die begroting in potlood, hè, want dat kun je niet tot op de euro nu al zeggen, maar ook voor die begroting in potlood geldt, dat het niet verstandig is om dat zo in de openbaarheid te gooien. En wat ik dan zou willen zeggen is, die voortgangsrapportages in december en in juni, die geven de gelegenheid om ook vooral ook inhoudelijk en in procesmatig, waar staan we ook per project, hoe staan we per ambitie, zijn we die ambities aan het halen, liggen we op schema, liggen we soms vooruit ambitie of achteruit, om dat overzicht gewoon te kunnen geven. En het is voor ons ook geen probleem om die begroting in potlood ondergeheimhouding ook erin te laten leggen. Wij willen ook wel dat u het gevoel houdt van oké, er zit een integraal overzicht achter. Niet alleen maar inhoudelijk, niet alleen maar conceptueel, omdat dan de verschillende delen van het centrum met elkaar samenhangen, maar ook enig financieel comfort daarbij te kunnen hebben als raadsleden, als fractie.
De heer Klaas.
De wethouder zegt, ik wil dat wel doen. Mag ik dat vertalen naar, hij zegt dit nu toe, dat dat gaat gebeuren, dat het ter inzage gelegd wordt onder de voorwaarden die hij hier
de heer Braken. Heeft. Ja.
Als u dan voorstaat? Nee, flauw. Nee, nee. Maar dat zeg ik toe, ja. Dat gaan we doen. Goed. En dan zou ik er wel voor willen pleiten om, en dan zegt dan even dan de ad hoc pet op. Nee, maar dan zou ik er wel voor willen pleiten om nu wel ook gewoon door te pakken. Om beweging in het centrum te brengen. Het centrum heeft dat ook nodig. En u weet ook, als beweging eenmaal op gang is gekomen, dan gaat dat op meer plekken gebeuren. En dat is natuurlijk waar we ook met z'n allen naar streven. Altijd binnen kaders die verantwoord zijn, ook op financieel gebied. Maar daarom ook de toezegging zoals ik hem net aan u deed. Dan tenslotte de omwonenden. En dat is eigenlijk last but not least, om nog maar eens te benadrukken. Dit soort plannen en dit soort ontwikkelingen staan of vallen uiteindelijk ook bij draagvlak van de omgeving. Als de omgeving te veel overlast van zou hebben, dan betekent dat ook dat je niet goed bezig bent met je plannen. Ik denk, ik kijk even naar boven, ik zie een paar mensen die in de omgeving wonen. Ik denk dat het de vorige keer heel goed gelukt is bij de nieuwe NOR. Met de eerste doos-in-doos-constructie. Dat is toen ook gebeurd met de klankbordgroep. We hebben al toegezegd bij een inloopavond voor direct omwonen dat we dat dit keer weer gaan doen. Want wat werk moet je vooral ook weer doen. We gaan ook 100% voor doos en doos. Er is geen enkele andere optie dan die. Dat moet je willen als je een fatsoenlijke popzaal neerzet in je centrum. Het plan heeft ook een aantal voordelen ten opzichte van de huidige situatie. De rokersruimte gaat inpandig. Het laden en lossen gaat inpandig. De ontvangstruimtes zijn groter, waardoor het publiek sneller naar binnen kan. En dus niet voor de deur hoeven staan en dergelijke. Maar alle eerlijkheid gebied te zeggen, het klopt dat als het de nieuwe NOR, zoals wij allemaal met z'n allen hopen, de uitbreiding een succes wordt, het betekent dat er meer mensen gaan komen naar die nieuwe NOR. En dus in die straat ook wel zullen zijn dat ze binnen gaan en naar buiten gaan. En dan is het natuurlijk van het grootste belang dat je ervoor zorgt dat je daar ook goede afspraken over maakt. Ook in een grotere samenhang, niet alleen maar die nieuwe NOR zijnde, maar überhaupt de belasting van de straat als het gaat om evenementen, uitgaan en dergelijke. Die gesprekken die gaan we nu ook aan. En we willen dus de omwonenden ook heel erg dicht bij ons houden. En dan moet ik als laatste wel zeggen, want dat vond ik wel belangrijk, vanuit die omloopavond werd gezegd, dan maak je van tegenstanders medestanders. Ik ben zelf op de omloopavond geweest, heb ook met mensen gesproken. Ik had niet het gevoel dat het tegenstanders zijn. Ik heb het gevoel dat het kritische burgers zijn, die zich natuurlijk wel ook zorgen maken over de leefbaarheid in hun omgeving. En ik denk alleen maar dat dat een hele goede insteek is, waar je vervolgens in het proces ook heel veel van kunt leren als overheid.
Dank u wel. Ik kijk naar de raad van de tweede termijn. Ik voeg dan toe dat wat al gezegd is niet per se nog eens gezegd hoeft te worden. En met dat gezegd hebbende kijk ik naar de heer Leers, mevrouw Winkens, de heer Hazen, de heer Leers.
Voorzitter, inderdaad. Ik denk dat onze fractie in eerste termijn duidelijk is geweest en daarin de interrupties nog het een en ander heeft toegevoegd. Ik was trouwens erg charmeerd van het voorstel van het CDA om het voorstel aan te houden tot na de begroting. Want ik denk dat dat een heel goed moment is dat iedereen onder ogen is gekomen wat de financiële stand is van deze stad en of deze fratsen überhaupt nog mogelijk zijn. Dus ik ben benieuwd of het CDA het voorstel nog in stemming brengt of op een of andere manier wil handhaven. Mij lijkt in ieder geval, of ons lijkt in ieder geval een goed voorstel. En dan voor de duidelijkheid, misschien voor de heer Haas en anderen, is de uitbreiding van de nieuwe NOR wel of pertinent niet mogelijk met of zonder dat extra geld, die 170.000 euro? Gewoon ja of nee. Dank u wel.
Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn duidelijke beantwoording. Ik begrijp dat de pijnpunten die ik zag, de zorgen die ik zag, dat die inmiddels gereduceerd zijn tot de enige zorg die nog blijft, is het probleem als wij straks zelf tegen de begroting zouden gaan stemmen. Voor het overige denk ik dat het kip-en-ei-verhaal nu duidelijk is met de toezeggingen van de wethouder dat juist IBA en de provincie bereid zijn om de gereserveerde gelden ter beschikking te stellen voor de realisatie van de nieuwe NOR.
Dus voorzitter, het kan kort zijn. De VVD zal instemmen met voorliggend blad. En ja, als je geen risico's neemt, het is net als die pijn, dan moet je die politiek ingaan. Dank u wel.
De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, er was blijkbaar toch iets verwarring ontstaan over onze bijdrage in de eerste termijn. De wethouder had het goed begrepen dat wij voor de uitbreiding van het gebouw zijn, voor de uitbreiding van het programma. Maar waar wij een probleem mee hebben, is dat er subsidie bij moet. En nu komt de wethouder zelf met een opmerking die neerkomt op popconcerten moeten door de overheid geregeld worden. Overheidsgeld moet er dus bij en het kost dus geld van onze inwoners. Daar hebben wij problemen mee. Andere particuliere instellingen, verenigingen, als die een culturele avond of een muziekavond organiseren, moeten ze ook zorgen dat de kosten gedekt worden. En als dat niet lukt door entreegelden of door sponsoring, dan moeten ze de tering naar de nering zetten. En wat wij een linkse hobby noemen, is dat als het steeds weer, als het niet lukt, er te weinig toeschouwers komen, de toeschouwers op de sponsoring, dat niet volstaat om het mooiste programma op de been te brengen, dat er dan weer overheidsgeld, dus geld van alle burgers naartoe moet. Burgers die overigens dan helemaal niks met die bepaalde cultuuruiting te maken willen hebben. En laat degene betalen die er geen gebruik van maakt.
De heer Dame, ter interruptie, de heer Dame, ja. Aan de heer Hazen.
Voorzitter, mag ik de heer Hazen dan vragen, is hij dan ook voorstander van om het de Schouwburg, het PLT-theater, te sluiten?
De heer Hazen.
Nee, daar ben ik geen voorstander van. Maar ook daar zien we dat een exploitatiebegroting van de Schouwburg de laatste jaren redelijk sluitend is. En dat er toch wel in verhouding steeds minder, meer toeschouwers komen, dan moet er dus ook minder geld bij. Hier komen meer toeschouwers en moet er meer geld bij. En die redenatie kunnen wij niet volgen.
De heer Dame.
Ja, voorzitter, dan vraag ik de heer Haas of hij toch eens inderdaad in de cijfers wil duiken van het PLT-theater. Zij zou meer plezier doen om dat eens te doen.
Ja, maar meer toeschouwers betekent niet meer geld, maar minder.
Okay. De heer Klaasens, tot slot.
Ja, voorzitter, en dan wil ik starten met de vraag die de heer Leersma eigenlijk gesteld heeft van een voorstel van onze zijde om uit te stellen tot december. In het kader van zorgvuldigheid wil ik aangeven dat wij dat voorstel niet gedaan hebben. En dan wil ik citeren, in het kader van zorgvuldigheid en totaaloverzicht achten wij het verstandig ter overweging mee te geven om voorliggend besluit uit te stellen tot december 2017. Daar hebben wij het antwoord van de wethouder op gevraagd. De wethouder heeft daarop gereflecteerd, heeft daar een duidelijke mening over gegeven. Een mening die ik graag dadelijk in een schorsing van 5 minuten met mijn fractie zou willen bespreken. Om te kijken wat wij uiteindelijk met de stemming gaan doen. De wethouder was duidelijk in zijn beantwoording. Dus richting de heer Leers, we hebben niet het voorstel gedaan om uit te stellen, maar we hebben aangegeven van geef nou eens even aan wat u daarvan vindt, wethouder. En dat willen we dadelijk graag in de schorsing met elkaar even afstemmen.
Voordat we bij de heer Leers komen, ik begrijp dat het schorsingsverzoek komt na de beantwoording van het college.
Het schorsingsverzoek had ik in mijn tweede termijn willen doen en die ga ik dan nou beëindigen en dan doe ik dat bij deze of de schorsing na de beantwoording.
Oké, de heer Leers, de interruptie van de heer
Klaassen. Ja, via u en de heer Klaassen. Ik vond in ieder geval de gedachtegang die in eerste termijn geuit wordt, een hele logische. Dus wat dat betreft onderscheid.
Oké, het college, de heer Braken.
Ja, voorzitter, er liggen niet heel veel vragen meer, maar ik pak die vragen, die liggen natuurlijk wel graag ook op. De heer Leers, je vraag is uitbreiding ook mogelijk zonder de subsidieverhoging? Nee, want het zou zeer onverantwoord zijn. Dus dat moet je absoluut, dat is met elkaar verbonden. Dan de vraag, de Stadspartij had het over, ik wil het even rechtzetten, hè, wat u daar ook verder mee doet in uw afwegingen, maar het is wel zo, dat wil ik u meegeven, het is wel zo dat bij deze uitbreiding de subsidie per bezoeker daalt. Dus dat is wel een gegeven. En eigenlijk heb ik verder geen vragen.
Oké, dan constateer ik dat het nu 7:40 is en dan schors ik de vergadering zoals verzocht voor 5 minuten. Dus 8:55 gaan we weer starten of u er nou bent of niet. Tot 8:55. Dan kunnen we gaan starten. Maar met een rennende wethouder Braken kan het alleen maar goed komen.
Dan kunnen we door en geef ik het woord aan de aanvrager van de schorsing, de heer Klaasens.
Ja, voorzitter.
Dan vraag ik op de publieke tribune om weer te gaan zitten, dan wel op zijn minst tot stilte te komen. De heer Klaasens.
Voorzitter, gelet op de toezeggingen van de wethouder in eerste termijn, ervan uitgaande dat die toezeggingen komende week ook gestand, hoe zeg je dat, dat die gerealiseerd worden, gestand gedaan worden, zo wil ik het eigenlijk zeggen, hebben we unaniem besloten dat we voor voorliggend voorstel gaan stemmen, waarbij we de wethouder in ieder geval wel zullen meegeven dat we hem in het hele centrumontwikkelingsplan, ook op dit punt, de komende maanden nog steviger gaan volgen dan dat we tot nu toe gedaan hebben en dat we dat integrale plaatje in november toch ook van hem verwachten.
Dan kijk naar de raad of er nog stemverklaringen zijn. De heer Hazen.
Ja, voorzitter, de stadspartij zal instemmen met het raadsbesluit zoals het nu voor ligt. Het raadsbesluit gaat over de uitbreidingsplannen van de nieuwe NOR. We zullen instemmen omdat expliciet de exploitatiebegroting geen deel uitmaakt van het raadsbesluit.
Andere stemverklaringen? Niet? Dan gaan we over tot de stemming. Wie is er tegen voorliggende voorstel? Dat zijn er 2. Wie is er voor voorliggende voorstel? Dat zijn er in totaal 30. En daarmee is het voorstel aangenomen. En gaan we door naar het volgende agenda. Punt.
Voorzitter, één korte vraag qua procedure. Ik meen mij te herinneren een voorgaande discussie waarin in de notulen wel duidelijk gemaakt wordt wie expliciet voor waren en wie expliciet tegen waren. Is dat niet zo, dan zou ik dat graag op dit onderwerp expliciet vermeld willen zien. Dank u wel.
Duidelijk. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Even kijken, dan zijn we beland bij de motie vreemd aan orde van de dag van het CDA in zaken dienstverlening aan huis. Wie kan ik van het CDA het woord geven? De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hou het heel kort. Op 21 december 2016 hebben we met deze raad unanieme motie aangenomen om de extra lezerskosten die moeten worden betaald voor de locatie komen van ambtenaren voor aanvragen van publiekzaken, voor mensen die minder goed erbij zijn of bedlegerig zijn, af te schaffen. Die werd, zoals gezegd, unaniem aangenomen. Vervolgens komt 17 augustus een memo van de wethouder richting commissie, waarin gezegd wordt dat het voorstel is om de lezers toch te handhaven. En om het college de motie alsnog te laten uitvoeren, dienen we voorliggende motie in.
Wie uit de raad in de raad wil hierop reageren? Heeft u een opvatting over mevrouw Klaasens? Wie nog meer? Niemand. Anders, mevrouw Klaasens, dan is aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP vindt het ook een sympathieke motie. Vooral omdat het CDA solidariteit weer heeft omarmd. En het lijkt erop dat het CDA en de SP in die zin weer een stuk dichter bij elkaar staan dan in het verleden het geval was. We willen nog wel eventjes van de wethouder horen of die akkoord gaat met het extra geld dat dit kost en hoe dat dan opgelost kan worden. Dank u wel.
Niemand dan het college, dat is wethouder De Weer.
Ja, voorzitter, de motie destijds had eigenlijk de vraag van kunnen de lezenkosten worden afgeschaft? Uiteraard kan dat altijd, maar dat heeft zo zijn prijskaartje. Het college zou daar niet voor kiezen. Maar als de raad in meerderheid vindt dat we daar de lezenkosten op moeten aanpassen, dan zullen we dat voorleggen in de eerstvolgende lezenverordening die in de nasleep van de nieuwe begroting wordt aangeboden aan de raad, volgens mij ergens in december.
De heer Peters, niemand meer wil, kunnen we overgaan dan tot stemming, als het gaat om deze motie. Dan kijken we naar voorliggende motie. Wie is er voor voorliggende motie? Wie is er tegen? Dat is een unanieme raad, heeft ingestemd met de CDA-motie. En daarmee is die aangenomen. En dan gaan we door naar de toelichting. De toelichtende vragen van het unicum van deze nu al fantastische dag. De toelichtende vragen op de eerdere antwoorden op de schriftelijke vragen van de heer Leers in zaken
het Schinkelkwadrant. De heer Leers, het woord is aan u. Ik wijs erop dat dit geen debat is. Ik wijs erop dat dit dat het vergelijkbaar is met het vragenuur. En dat er dus alleen een mogelijkheid bestaat tot het stellen van vragen. En ik hou die procedure strak op netvlies. De heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. De Sopron Schinkel. Het bewust privé-mailgebruik voor werkmails. En daarnaast bewust willen ontvangen van uitgeprinte stukken door Heerlense collegeleden. Dus / alle verstuurde en ontvangen berichten van appgroep Schinkelloon zijn in de geschiedenis van deze groep opgeslagen / vastgelegd. Meld uw schriftelijke beantwoording van mijn vragen. Met u bedoel ik dan natuurlijk het college. Waar en hoe valt hiervan, van deze gehele appgeschiedenis, kennis te nemen? Waarom koos wethouder De Beer er op 14 april 2016 voor om mevrouw Meertens een persoonlijke app te sturen waarin hij liet weten geen mail meer te willen ontvangen vanwege alles wat in de mail komt moet voor de eeuwigheid worden bewaard. Geef me maar een kopie op papier, persoonlijk. Waarna wethouder De Beer en Brake hun privémailadressen stuurden / gaven. Welke mails en of stukken op papier heeft / hebben de wethouders sindsdien ontvangen? Hoe zijn die stukken vastgelegd? Wat was de strekking van deze stukken? Nu blijkt, zeker door het college bevestigd is, dat voorgaande aanpak allerminst gebruikelijk is. Waarom? CQ, met welke reden / bedoeling kozen de wethouders dan toch bewust voor voorgaande aanpak? Dank u wel.
Het college. Wie? De heer Beer. De heer De Beer, excuus.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het goed is om toch iets van context te schetsen. De vragen van de heer Leers zijn denk ik heel duidelijk. De eerste vraag is van waar en hoe valt er kennis te nemen van de informatie die gedeeld is. Nou, zoals we hebben aangegeven in de beantwoording is dat onderdeel van de informatie die via de appgroep is gedeeld. Zijn tweede vraag is van waarom koos de heer De Beer bewust voor die app zoals hij die zojuist citeerde. Dat heeft te maken met de intensiviteit, zou je kunnen zeggen, van het contact dat er in die fase is geweest. Er is heel veel gesproken, met name in brainstormende zin, over de initiatieven van de initiatiefnemers. En duidelijk te merken was aan de kant van de initiatiefnemers dat ze zich ongemakkelijk voelden bij het delen van informatie. En dat contact was intensief, zoals ik al aangaf, dus soms mondeling, soms schriftelijk. Soms per mail, maar duidelijk was dat ook vanuit de initiatiefnemers de informatie als zeer vertrouwelijk werd beschouwd. Daarvoor bestonden ook verschillende signalen en op verschillende momenten hebben de initiatiefnemers dat ook kenbaar gemaakt. Sterker nog, er bestond een duidelijk ongemak bij de initiatiefnemers door het delen van informatie. En de bewuste app was een reactie, zou je kunnen zeggen, om de initiatiefnemers tegemoet te komen en het gevoel van ongemak bij hen weg te nemen. Dat was de reden waarom die app is verstuurd. Ook wetende dat uiteindelijk de informatie wel in het gemeentelijk dossier zou belanden. Vraag 3 van de heer Leers is welke mails hebben ze ontvangen en met welke strekking. Dat betroffen 2 mails aan mijn privémailadres. En 1 mail aan het adres van de mail van de heer Brake. En dat waren 2 conceptverslagen die ook aan het gemeentelijk dossier zijn toegevoegd. Vraag 4 van de heer Leers is waarom is bewust gekozen voor deze handelswijze? Daar is voor gekozen tegen de achtergrond van het ongemak van de initiatiefnemers en het zeer vertrouwelijke karakter dat ze uitstraalden in de richting van de gemeente.
Dan kijk ik naar de heer Leers voor aanvullende vragen. Heer Leers.
Dank u wel. De wethouder geeft aan, het had te maken met de intensiviteit. Heeft intens mailverkeer, is het dan niet mogelijk via het gewoon het Heerle account? En waarom zijn de meeste mails dan wel via het Heerle verlopen en kennelijk een heel klein aantal maar privé. Men voelde zich ongemakkelijk. Dat uitte men zeker op een bepaalde manier. Hoe uitte men dat? En hoe hebt u dan, denkt u, dat weg kunnen nemen door te zeggen van nou, doe het maar op mijn privémail of geef het maar persoonlijk? Ja, het gaat dan over vertrouwelijke stukken, kennelijk. Hoeveel vertrouwelijke stukken bevinden zich dan als dan in het dossier? En zijn er sinds het moment dat u uw privémailadres gaf of zei, geef me de stukken, zijn toen meer vertrouwelijke dossiers stukken boven water gekomen en hebben u bereikt dan daarvoor het geval was. Dus hebt u iets bereikt met hetgeen wat u gedaan hebt, althans dat bereikt wat u kennelijk beoogde te bereiken. Het gevoel van ongemak wegnemen. U heeft het een aantal keren erover, het staat wel in het gemeentelijk dossier. Hoe en wanneer mag dit complete gemeentelijk dossier inzichtelijk? En kunt u daarin duidelijk aangeven wat afkomstig is uit een appgroep of een appgeschiedenis of privémails of gemeentelijke mails? Maakt u ons maar inzichtelijk wat er aan de hand is, wat u privé hebt ontvangen en buiten het hele om. En wanneer geeft u het gehele dossier? Dank u wel.
Aanvullende vraag uit de rest van de raad. Niemand? De heer De Beer.
Ja, opnieuw heldere vraag van de heer Leers. Hij vraagt van zeg maar, waaruit bestonden dan de signalen, zou je kunnen zeggen, van de kant van de initiatiefnemers dat zij ongemak hadden bij het delen van informatie. Dat hebben ze meermaals mondeling geuit. Onder andere vanwege het feit dat zij niet wilden dat er ambtenaren aanwezig waren bij de overleggen. Waarin ook letterlijk is gezegd dat zij zich niet senang voelden om informatie te delen als er ambtenaren aan tafel zouden zitten. Met andere woorden, dat ongemak werd breed geventileerd en dat was de achtergrond zeg maar, wat tegen de bewuste app is gestuurd. Waarom die bewuste mails? Ja, voorzitter, dat weet ik ook niet. Die twee mails die zijn verstuurd, dat betroffen conceptverslagen. Dat was uiteindelijk het initiatief van de initiatiefnemers zelf om die via de privémail te sturen. En waarom ze juist die mails hebben gestuurd, dat is mij niet bekend. Hoeveel vertrouwelijke stukken gaat het over? Nou, het zijn in principe de conceptverslagen van de overleggen. Dus daar staat op zich zeg maar niks wereldschokkends in die zin dat er gewoon vooral ook verslag wordt gedaan van datgene waar we het overleg over hebben gevoerd. Op de vraag van, ja, heeft u nou daar iets mee bereikt of beoogd? Wij beoogden daarmee niks. Het was een handreiking, zou je kunnen zeggen, in de richting van de initiatiefnemers, bij het feit dat zij zich ongemakkelijk voelden met het delen van informatie in de richting van de gemeente. Ja, voorzitter, volgens mij zijn daarmee de vragen zover beantwoord. Heel veel vragen zijn beantwoord in schriftelijke zin. Ook als het gaat over het dossier en wat daar precies in zit. Het betrof dus de conceptverslagen die zijn gedeeld naar aanleiding van de overleggen die zijn gepleegd.
Dank u wel. Daarmee kunnen we dit agendapunt afronden. En kunnen we ook daarmee deze raadsvergadering afronden. En dank ik u voor uw voornamelijk voorbeeldige inzet en wel thuis.